Yo, dag iedereen. Welkom bij Wat Zeggen Ze?
Hey.
Seizoen 3, episode 3. En we gaan het hebben over een term die vroeger goed was, maar nu mij wel een beetje stoort. En Maxime, ik zou zeggen, ik wou deze aflevering niet hebben. Voor mij, want ja, misschien, als ik deze zinnen zeg, hebben jullie een beetje door waar het over gaat gaan. Namelijk, mensen zeggen soms, oh, zelfs mogen om niks meer lachen. Of ja, haha, daar zijn weer de wokies. Of ik zou maar ooit oppassen wat ik zeg, want zelfs worden gecanceld. En dan zou ik wel vragen, Maxime, waarom mogen we deze aflevering maken? Because I really don't.
Ik heb heel lang gezaagd aan uw kop om deze aflevering te kunnen doen. Omdat jij aanvankelijk toch eerst met het gevoel zat van, wat is het nut of de meerwaarde van zo'n aflevering te doen? Omdat het enerzijds toch heel bevuild is en anderzijds eigenlijk al heel veel over gezegd is geweest. En wij hebben zoiets van, wat zeggen ze, als we een aflevering opnemen, dan is het vooral om te praten over iets wat de mensen zeggen, wat minder actueel is of minder uitdrukkelijk aan bod komt. Mm-hmm. Het wordt wel gezegd, maar het wordt niet op de voorgrond geplaatst. En op die manier willen wij toch altijd de waan van de dag kunnen voorbij steken. En daarom dat je zoveel moeite had met deze aflevering.
Ja, ik had scheid. Mag ik zeggen waarom?
Ik had fucking scheid.
Nu, het onderwerp zijn eigen, het is misschien belangrijk ergens, maar nog ter straks, voor ik hier naar huis kwam, heb ik nog even getest bij mensen om te zien of ze dat woord kennen, of wat dat bij hen oproept. En de twee mensen waar ik dat van gevraagd heb, vandaag enkel alleen, die konden het niet eens plaatsen. Maar als ene was een heel oude mens, de andere mens is iemand even oud als ons en die werkt in de sociale sector. Nu, waarom haal ik scheid aan? Want het onderwerp roept altijd polemiek op. Dat is één ding. Het wordt gebruikt in de polemiek. En het is eigenlijk, als je erover nadenkt, de term zelf is vooral een online gebeuren of een media gebeuren. Maar de mensen zelf hebben er niks mee te maken, behalve de effectieve inhoud. Maar niet de term zelf. Die term is vooral polemiek geweest. En ik dacht, I don't want is. Maar oké.
Okay. Ja.
Maar dus ja, geen woorden onderwerp. En dan ineens, nadat je de beslist hadden, toen pas kwamen ineens heel veel nieuws, op de radio en zo, en in de krant ook, waarom het toch weer relevant is geworden. En er waren twee incidenten. Zal ik zeggen wat?
Mm-hmm.
Dus
ja, zeg maar.
Eerst en vooral even duidelijk maken, deze aflevering gaat over de term woke en zo, en eventueel cancel culture als we er aan geraken. Nu, wat is er weer in de media gekomen? Een tijdje terug was er een instantie waarbij ze in Antwerpen ging het over het gebakje, denk ik, van de handjes, Antwerpen handjes. En dat was zo'n bruin gebakje. En dus sommige mensen zeiden, oh, kijk, daar zijn ze weer met een kolonialisme. Die hebben gewoon geen schaamte. Die gaan gewoon zelfs afgehakte handjes een gebakje omzetten en er trots op zijn. En dan heeft Bart Wever dat weer cleanly gebruikt om terug te slaan, dubbel zo terug te slaan. Zo'n het artikel waar het over ging, heette, de stap van woke naar waanzin is snel gezet. Met andere woorden, die zag weer een kans om heel de terechte movement onderuit te halen, om dat woord te gebruiken.
Eigenlijk om dat specifiek gebeuren door te trekken naar een zogezegde gehele groep.
Mm-hmm.
En eigenlijk een gehele groep die niet bestaat. Mm-hmm. Eigenlijk dat door te trekken naar iedereen die progressief is, is woke en behoort tot die woke-beweging.
De vervelende wokies. En eigenlijk, hij had helemaal niet gelijk, maar de mensen die agressief werden op dat punt van de Antwerpse handjes, die waren wel fout, omdat eigenlijk de Antwerpse handjes als een folklore gebeuren. Het gaat over de geschiedenis.
Ja, dat heeft niks met kolonialisme te maken. Hè?
Het gaat al 1300 of zo terug naar, letterlijk, Antwerpen heet zo van handwerpen, afhankelijk de handen weg.
Ja.
Dus de mensen die daar woke op deden, they were in the wrong, terecht. I get that. Maar Bart Wever is gewoon de motherfucker die dat weer gebruikte om de movement onderuit te halen.
En inderdaad. En als ik daar even op mag inspringen, komen we nu eigenlijk tot de reden waarom ik zo graag deze aflevering wilde opnemen. Het gaat niet zozeer over die termen zelf, hoewel we die natuurlijk ook onder de loep moeten nemen en moeten uitleggen en verklaren van waar die komen en hoe die nu gebruikt worden, hedendaags, want hoe ze die nu gebruiken, dat is heel anders dan de betekenisverlening die ze daar vroeger aan gaven, maar daar komen we straks nog toe.
Mm-hmm.
Maar het gaat niet over die termen. We moeten ze wel uitleggen. Maar waarom ik deze aflevering wilde doen, is hoofdzakelijk alles dat eruit voortvolgt. En wat wil ik daarmee zeggen? Je geeft nu dat voorbeeld van Bart De Wever. Die termen worden eigenlijk gehanteerd om eigenlijk een heel debat op gang te brengen, een heel debat te doen oplaaien, om bepaalde punten te kunnen maken, om bepaalde mensen onderuit te kunnen halen. En Dat is wat ik belangrijk vind. Daar moeten wij wel over praten. Daar moeten wij, als wat zeggen ze, het over hebben. Wat zeggen de mensen daarover? Wat zeggen de politici daarover? Wat zeggen wij daarover?
En wat gebeurt? Wat is effectief aan de hand en niet gewoon het verhaaltje?
Ja, wij willen dus eigenlijk de nuance brengen. We willen laten zien dat heel veel dingen die verteld worden, heel veel dingen waar die termen eigenlijk rondgegooid worden, dat dat vaak zaken zijn die volledig aan enige vorm van context worden onttrokken. Dat klinkt nu allemaal nog heel vaag en technisch, hoe ik dat hier nu aan het uitleggen ben. Maar straks gaan we ook een paar voorbeelden geven als we die termen hebben uitgelegd. Zodat jullie kunnen zien dat de dingen waar iedereen zich in opjaagt, dat er eigenlijk zaken zijn waar je, ja, ik ga het heel cru zeggen, in aan het overdrijven bent. Ja. Je bent aan het overdrijven over zaken die er eigenlijk niet zijn. Maar dat gaat zelfs nog duidelijk worden.
Ja, dus ik wil al bij je meegeven. We moeten beseffen dus dat heel de discussie op zijn eigen over woke of niet, dat is bullshit. Maar de inhoud daarachter, die is super belangrijk, maar die wordt juist kapot gemaakt door de discussie over wokeness. En we moeten ook beseffen, de meeste mensen zijn daar niet mee bezig. De meeste mensen zijn bezig met gewoon hun leven te leiden. En soms worden ze met een neus in de kak geduwd van, hey, pas op met deze woorden of pas op met deze dingen die je zegt. En dat is terecht, vaak, maar ook onterecht, soms. Maar de meeste mensen hebben geen probleem met eventueel leren als ze dat op hun eigen leven krijgen. Maar het probleem is, ze gebruiken heel deze discussie om juist polemiek te creëren. En that's where it goes wrong. En zeker omdat het een online gebeuren is en daar gaat iedereen extra fel doen.
Voilà.
Dus, en dan ook gaan naar het tweede punt waarom dat ineens mediatiek werd. Nadat Maxime dan gekozen had op deze aflevering. Namelijk een of andere radio DJ Anke Buckings of some shit like that. Van Joe FM, van Joe. Had een column geschreven. En dat begon van over de serie Friends. Dat ze heel fijn vond. Maar dat ze merkte dat nu Friends, dat is dankzij corona weer even heel populair geworden. Dat mensen zagen dat eigenlijk Friends was eigenlijk straight up fucked up. Dat heel veel misrepresentatie of helemaal geen representatie voor sommigen. Dat was heel seksistisch. Dat had heel veel fouten in. Maar dat is wel een kwestie, dat is die tijdperk, daar kon dat nog allemaal. Nu zien mensen dat en zeggen ze, that shit wrong. En Anke Buckings dacht dan, heel deze woke generatie of woke groepen zitten dan mij dat ding dat ik fijn vind kapot te maken en die onder, tenminste aan te vallen. Dat is niet fijn. En dan hebben mensen reageerd en ze hadden ook de term gebruikt, of de zin, woke is eigenlijk een synoniem voor zeurpiet. En toen is heel de bal aan het rollen gegaan.
Toen is heel de controverse opgeraaid.
En zijn collega Sven Ornelis, die kennen we wel, die heeft dan erop gereageerd met heel veel dingen, maar basically, als ik het even mag kort zeggen, dit zijn zijn woorden, wanneer een racist een mop maakt over Arabieren, dat is totaal iets anders dan wanneer een niet-racist zo'n mopje maakt. Wanneer de intentie fout is, dan kan er volgens mij heel veel, en anders kun je alle humor afschaffen. Wat is uw gedachte daarbij?
Ja, toen ik dat las, ik moet me echt zacht gaan uitdrukken. Ik vond het een nogal kromme redenering. Er valt iets te zeggen over intentie en effect. Dus dat je scheidingslijn tussen de twee. Ja, maar een racistische mop kan ook gewoon op zijn eigen racistisch zijn en discriminerend, los van de intentie van de persoon. Als ik zeg, alle Joden zijn minderwaardig, alle Joden moeten vergast worden. Dat is een racistische
statement, geen
uitspraak. Daar kun je niet relativeren, daar valt niet over te babbelen, daar valt niet over te spreken, daar kun je niet over discussiëren. Als ik dat nu zeg met de intentie als grap, dat ik misschien als persoon helemaal daar niet in geloof, en dat ik dat zeg in een situatie waarvan ik denk, ik ga hier even heel grof uit de hoek komen, dat verandert nog niks aan het feit dat wat je zegt gewoon echt fout is.
Mm-hmm.
Ook al zeg je dat als een grap, je kunt wel degelijk iets zeggen dat gewoonweg fout is, ook al is uw intentie goed. Dus dat is helemaal geen maatstaf die je kunt gebruiken voor humor.
Nu,
zo werkt humor niet.
Nu wil je er al op anders reageren, namelijk, ik snap waar hij vandaan komt, en terecht ergens van, je moet met de dingen kunnen lachen, maar waar wel eerlijk over moet zijn, één, er is een verschil tussen een mop maken en gewoon een slechte mop maken en niet doorhebben dat je een slechte mop maakt. En ten tweede, er is een verschil tussen punching up en punching down. Maar daar komen we nog op terug.
Ja.
Namelijk, dus eigenlijk wat hij hier zegt is, zolang ik zeg, het is een mop, is er geen probleem. En dat is een argument die pestkoppen maken. Die pest een kind dat die kapot gaat en dan zeggen ze, ah, het is een mopje, mogen we nergens meer over lachen. Dus, wat ik dan zeg is, Anke, you're wrong, because je denkt gewoon dat de woke-generatie zeurpieten zijn in de vorm van, zonder die zeurpieten gingen we als maatschappij niet vooruit, daar kom ik op terug. En Sven Ornelis is wrong, omdat hij denkt dat zolang je het onder een mop kunt geven, dat het sava is, also wrong, maar ik moet wel meegeven, beide kwamen vanuit een goede bedoeling. Beide kwamen met een idee van, wij zijn mee in heel veel van die zaken, maar soms hebben we het gevoel dat de wokies, zoals ze ze noemen, dat ze te veel zeuren en de boel minder fijn maken. En dan kun je wel zeggen, we get it. Maar op basis van wat zij zeiden, en niet eens hebben teruggekrabbeld, zeg ik, they're in the wrong. Maar dat is just my opinion. Maar voordat we die helemaal door de grond gaan boren, misschien is het interessant.
Ja, want ik wat je zou zeggen, je komt zo genuanceerd over. Kam, wat is er met je gebeurd? Wie zijt jij?
Ik weet, ik kon deze aflevering niet doen, maar ik zou voorzichtig zijn. Maar voordat we dat doen, is het misschien interessanter om te gaan kijken naar wat is woke en waarom is woke en al die bullshit.
Ja, oké. Okay.
Spit, bij de kam of gij?
Ik zal de spit afbijten dan, omdat jij nu al heel veel uitleg hebt gedaan en ik wil je stem laten rusten, want je hebt zo'n schone stem, Kam, als je genuanceerd klinkt. Dus we gaan beginnen met de term woke, of wokeness. Nu, het verbaasde me eigenlijk wel dat niet zo heel veel mensen weten waar die term vandaan komt. Want heel veel mensen denken echt gewoon dat dat een term is die progressieven in één keer zijn beginnen gebruiken, de linkerzijde van het politieke spectrum, dat het eigenlijk eerder teruggaat, toch al een dikke eeuw, tot en met de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Amerika. Ik kan niet heel de uitleg doen, ik kan niet heel de historiek geven, maar het komt erop neer, iedereen weet, in de jaren 60, er was heel veel racisme in Amerika, in de Verenigde Staten.
Kijk, vandaag nog. Altijd.
Maar toen was er echt wel sprake van segregatie.
Altijd. En toen waren ze daar aan het vechten.
Altijd, nog steeds.
Toen waren ze aan het vechten, bedoel je.
Ja, ja. Nu niet meer. Nu zijn ze een beetje in slaap gesust. Maar hoe dan ook. Het punt dat ik wou maken, komt er ook hierop neer. Die term is binnen die Afro-Amerikaanse gemeenschap ontstaan. Ook als een soort kantelpunt, waarbij ze tegen zichzelf zeiden van oké, tot hier en niet verder. We zien de maatschappelijke problemen in. We zien dat wij gesegregeerd worden. We zien dat de politiek daar een verantwoordelijkheid in draagt. Dit is het moment waar wij eigenlijk in opstand gaan treden. Dit is ook het moment dat wij gaan zeggen... Wacht, ik moet even de camera... eigenlijk gewoon het kantelmoment dat die zeiden van oké, we gaan nu vechten tegen dat racisme. En die term was eigenlijk een manier voor die gemeenschap om enige verbondenheid te voelen met elkaar. Om een gemeenschappelijk doel te hebben, om zich achter te scharen en eigenlijk zich te groeperen.
Dus, niet helemaal Maxime, hè?
Niet helemaal natuurlijk, maar ik probeer het voor de mensen wat apart te maken.
Ik wil het simpeler zeggen, als ik mag.
Ja,
met andere woorden, woke komt van awake, met andere woorden, wil zeggen ik ben wakker. En sommige edgy teens zouden liever zeggen blue-pilled, red-pilled, met andere woorden, je zit in slaap, maar je zit nu wakker tegen de onrecht. We zien het onrecht, we zijn wakker. Basically, that's it.
Ja, de term letterlijk vertaald betekent wakker. Ja. Wat eigenlijk een vervorming is van wake in het Engels. Dus inderdaad, dat is de simpele uitleg die men altijd geeft. Maar ik wou ook een beetje de historische context rondkaderen. Want nu heeft de term een heel beladen betekenis gekregen, heel bevuild, heel grof. Mensen die woke zijn, dat zijn zeurpieten, zoals Anke zei. Maar terwijl eigenlijk als je terugkijkt, die term voor een specifieke gemeenschap eigenlijk heel veel betekende en heeft betekend. Als je die term in dat licht bekijkt, in dat opzicht, ziet je dat dat eigenlijk een heel andere betekenis heeft dan de betekenis die daar vandaag aan wordt gegeven. Mm-hmm. En daarom dat ik zo kwaad word, dat men zo lichtzinnig met die term omspringt.
En vooral
de term woke denigrerend. Vandaag is niet hetzelfde als de term woke van vroeger.
Mm-hmm. Nu, ik wil even toevoegen aan die geschiedenis, zoals gezegd, in de jaren 60. Ja. Was dan die civil rights movements. Die zeiden, woke zijn eigenlijk besef wat er aan de hand is. Met andere woorden, niet zo gezegd hashtag, maar toen zeiden ze gewoon stay woke, brother. En vanaf 2014 werd dat gepopulariseerd op Twitter, onder woke Twitter of onder black Twitter. En doorheen de jaren is dat een term op zijn eigen geworden. En nu is dat zwaar bevuild. Nu is dat heel anders.
Ja. Wat is het nu geworden? Dus het is gegaan van een term die onder een gemeenschap gebruikt werd, als een soort strijd, als een soort vorm van activisme, is dat je gaat naar een soort online cultuur. En dan vanuit die online cultuur zijn er elk extremistische groeperingen, meer specifiek rechtse groeperingen zoals de alt-right,
maar ook links,
die die term elk weaponized hebben. Mm-hmm. Die eigenlijk als soort wapens in beginnen hanteren tegen wat zij de progressieve zijde, de linkerzijde, achten. Om eigenlijk iedereen die iets wat progressief denkt onder hetzelfde kamp te plaatsen, onder dezelfde doemer.
De wokies.
En dat is een probleem. Waarom? Iedereen die woke is, is progressief. Maar niet iedereen die progressief is, is woke. En daar ligt het probleem en daar ligt ook het verschil tussen de twee. En daarom dat het problematisch is dat eigenlijk politieke tegenstanders iedereen onder diezelfde term willen plaatsen. Ik weet niet of sommige mensen, de longtime fans van onze podcast, dat wil weten, de allereerste episode van seizoen 1 van Wat Zeggen Ze, nog weten, of ze die hebben beluisterd. Maar daar in de eerste episode, de allereerste episode van onze podcast,
3 jaar terug.
Dat is ondertussen bijna meer dan 2 jaar terug, denk ik, hebben we toen het gehad over de online debatcultuur. Over de online debatcultuur en dat mensen op een heel intellectuele, oneerlijke manier communiceren met elkaar babbelen, met elkaar discussiëren. En dat we toen heel duidelijk hebben gezegd dat je soms ook naar mensen een punt moet luisteren en niet zomaar iemand een nazi moet noemen, zonder effectief te weten waar die persoon over babbelt. En dat is hier hetzelfde principe. Ook hier hetzelfde principe. Iemand zomaar woke noemen als argument is ook een dooddoener.
Of een wokie.
Dat gebruik je om iemands mond dood te maken. Of wokie. Voilà, dat is al zo'n verkleinwoord. Dat komt al zo heel paternalistisch over. Dat is hetzelfde als iemand een nazi noemen. Wat misschien radicale...
Maar wel op een domme manier. Maar op een heel domme manier. Want als je iemand een wokie noemt, probeert je te denigreren. Maar... Als je een beetje verstand hebt, besef ook, ja, dat is niet erg, hè. Een nazi is wel 10 keer erger. Dus...
Ja, ja, oké. Okay.
Maar we kennen ook...
Ik zeg, de term komt oorspronkelijk uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Dus inderdaad, de lading van die term is wel anders. Ja. Maar men zorgt ervoor dat die term dezelfde lading krijgt als nazisme.
Ja. Niet als nazisme,
veel
maar wel als...
mensen uit de alt-right...
Als een andere
wel,
Duitse term, Maxime. Kent je de term nog goedmensje? Dat is een goede term. Maar dat gebruiken ze om u te denigreren als een... Ja, ja. Je wilt goed doen.
Ja, maar als je kijkt, als je naar YouTubers kijkt op YouTube... YouTubers die conservatief zijn, die tot de alt-right behoren... Dan zie je dat die allemaal aan die termen woke, wokie, good mention... Dat ze daar een lading aan geven die ze synoniem achten aan de wantoestanden en alle moorden die zijn gepleegd geweest... onder bepaalde communistische regimes.
Damn nigga crazy.
Dus daarmee willen ze eigenlijk die term, die eigenlijk die lading niet hebben. Die termen hebben daar niks mee te maken, maar ze gaan ervoor zorgen dat mensen gaan denken dat die term al die lading heeft. En dat is het probleem. Ze hebben er ook voor gezorgd door dat te bewapenen, die term, dat die term voor heel veel mensen synoniem is geworden aan de term nazi bijna. Ook al is dat zo niet, hè. Ook al is dat zo niet. Wij weten dat dat zo niet is. Maar zo wordt het wel voor veel mensen.
Ja. En nu, wat
ze hebben dat zo gestuurd.
Wat je nu zegt nazi, ik snap wat je wilt zeggen, maar even voor context. Ze bedoelen niet nazi, maar meer zoals je soms zegt grammar nazi. Zo'n vorm van, ja, die mensen zijn hier gewoon om alles te bewaken en die zijn gatekeepers, basically. Wokies, dan zijn gatekeepers van de goede normen en waarden. En als je afwijkt van die goede normen en waarden, zit je eigenlijk basically een waardenazi. Dat bedoel je, denk ik.
Ja, dat bedoel ik ook. Maar het ding is, het woord nazi heeft al een heel heftige lading. Zelfs al weet je dat niks met nazisme zelf te maken heeft, gewoon al die woorden horen. Dat kan al heel hard overkomen.
Maar ja, nu weten we wel wat het betekent en waar het vandaan komt. Maar nu zou ik willen overgaan naar het tweede deel, namelijk waar we kijken naar waarom is het de moeite om woke te zijn? Of waarom is het niet, of waarom zeggen sommige mensen, fuck die mensen die woke zijn, die zijn in the wrong.
Ja, met welke kant zullen we beginnen?
Het is makkelijker om te beginnen met de reden voor. Want degenen die er zijn, die snappen het wel. Als we eindigen met degenen die zeggen waarom het niet de moeite is, waarom we dat kut vinden, ja, dat moet blijven steken, denk ik. Dus misschien kunnen we beginnen met waarom is het de moeite om wel eventueel woke te zijn, als je die term wilt gebruiken.
Ja. Ja. Daar wil ik eigenlijk met een persoonlijke mening beginnen. Dus dit is mijn mening, staat er even los van. Ik haat de term woke. Ik haat het om woke genoemd te worden. Ik heb al mensen gehad die goed bedoeld, hè, niet om te kwetsen, die dat echt met goede bedoelingen mij woke hebben genoemd. Omdat die iets hadden van Maxime, je zei het, je komt heel verstandig over. je weet veel, je bent woke. En vanaf het moment dat ik dat woord hoor, dan klap ik dicht. Ik haat dat woord. Waarom? Waarom? Ook al weet ik waarom, zoals ik net al heb uitgelegd, als woke nu gebruikt wordt, voor mij is dat niet dezelfde term wat dat heeft betekend of wat dat nog betekent voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Amerika. Als die term gebruikt wordt, zie ik daar de term die weaponized is door de alt-right en door extreemrechtse groeperingen. En daar heb ik een probleem mee. Omdat met woke zijn heel veel emotionaliteit samenhangt. En ik zeg niet dat er iets mis is met emoties, maar ik krijg al vaak het argument: facts don't care about your feelings. Feiten geven geen reet over je emoties. Terwijl, hier is het ding, de dingen waarvoor je strijdt, het woke zijn, de dingen dat je inziet, de maatschappelijke problematieken, die kunnen gestoeld zijn op wetenschappelijk onderzoek, die kunnen gestoeld zijn op rationele argumenten. Er kunnen effectieve redenen zijn, je kunt u effectief beargumenteren waarom je voor iets vecht, waarom je voor iets strijdt en waarom je voor iets pleit. Dat is zo, maar met die term woke, als iemand die woke noemt, heb ik al het gevoel van, ah ja, je denkt dat dat allemaal maar vanuit mijn emoties komt. En dat is niet waar. Er kunnen effectieve redenen zijn waarom iets zo is. Het probleem is, als je meegaat op dat terrein van die mensen, als je meegaat in dat narratief van, ja, jij laat je alleen maar volgen door je emoties, ook al is er niks met je emoties, hè, want daar heb ik ook heel veel moeite mee, dat er blijkbaar een probleem wordt gemaakt van gevoelens hebben. Maar nee, er kunnen effectieve beweegredenen zijn waarop jij je stoelt, waarop je je baseert. En dat frustreert mij. En zo'n voorbeeld is, want jij vroeg van welke redenen kunt je hebben om woke te zijn. Wel, er is wetenschappelijk onderzoek, of niet, er is niet gewoon wetenschappelijk onderzoek, er is meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Eigenlijk is het al meta-analyse na meta-analyse aangetoond geweest dat er discriminatie is en racisme op de huurmarkt, de woonmarkt en de arbeidsmarkt. Dat is er.
Dat is
vastgesteld.
Dat is enkel het racisme gedeelte. Hè? Er zijn verschillende niveaus van waarom je zou willen.
Maar dit is nu iets heel actueel waar veel mensen ook wel al iets over gehoord zullen hebben. Al is het maar een heel klein beetje, iedereen gaat er wel iets van gehoord hebben. En dat is geen linkse prietpraat. Stijn Baert, arbeidseconoom, dat is iemand die qua sociaal-economisch eerder in het centrum-rechtse kamp zit, als je hem al überhaupt kunt ergens onderbrengen, want dat is natuurlijk altijd touchy en gevoelig als je iemand, een academicus, gaat onderbrengen in het politieke spectrum. Maar hij zou eerder die kant op zitten als je zijn sociaal-economische voorstellen bekijkt. En desondanks staat hij achter het wetenschappelijk onderzoek dat die discriminatie op die woon-, huur- en arbeidsmarkt, dat hij zich daar bevindt, daar staat hij achter. Dus dat wetenschappelijk onderzoek dat bevestigt, hij erkent dat en hij pleit er ook voor dan om op basis daarvan praktijktesten in te voeren. De overheid op momenteel heeft ook een instrument uitgewerkt. Ze noemen het geen praktijktesten meer, maar op het moment gaan ze iets uitrollen op het Vlaamse niveau, dus ze zijn daarmee bezig. Dat is allemaal wetenschappelijk bewezen. Dat is geen linkse prietpraat. En toch, iemand die zou pleiten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt, en de huurmarkt, zou omschreven worden als een wokie. Mm. Als een good mensch.
Om die gewoon te ondermijnen.
Ze zouden het argument gebruiken van, ja, maar ja, laat werkgevers toch zelf beslissen wie ze aannemen. Ze hebben misschien wel gegronde redenen waarom ze iemand niet aannemen.
Ja, racism.
Dat frustreert mij, omdat aan de ene kant ze aanvaarden wel de argumenten en de beleidsvoorstellen die Stijn Baert maakt, die eerder sociaal-economisch rechts zijn. Die aanvaarden ze wel, want die zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Maar ander wetenschappelijk onderzoek over racisme en discriminatie, wat Stijn Baert ook stellig heeft aangetoond, ja, daar in één keer zijn ze dan tegen. Dat is zo'n beetje cherrypicking, hè, van dit wetenschappelijk onderzoek, daar ga ik achter staan, en dit wetenschappelijk onderzoek niet, want dat is woke, dat is links. Ja, nee, zo werkt wetenschap niet. Hè.
Nu, ik heb zelf ook een lijstje van argumenten, maar jij zei het al zelf. Je kunt beginnen van een emotionele context, maar je kunt ook beginnen vanuit een wetenschappelijke context. En als je daarna kijkt, dan weten we dat het beter is om iedere persoon of groep in zijn waarde te laten en in zijn waarde te laten floreren, dan die te ondermijnen op basis van bepaalde wereldbeelden. Nu zou ik zeggen, waarom zou je wel woke willen zijn? En nu gewoon shameless mijn lijstje afgaan, als je don't mind. Namelijk, eerst en vooral om te beginnen, wat als je woke gelijk staat aan considerant en attent zijn met mensen en emoties en gevoelens, wat is er mis zijn met considerant en attent zijn? First of
Precies.
all. Second of all, dus wat is er dus mis met gemarginaliseerde groepen? En dat gaat niet enkel over racisme, maar over heel veel vlakken. Vrouwen, transgenders, gehandicapten. Dus je kan ook altijd continu zeggen retard of bitch of whatever. Dat wil je ook niet horen als je in die groepen behoort. Dus ik kan me dan aanpassen door dat niet te doen. En ik kan ook zeggen tegen mijn collega's, vrienden of mensen rondom mij, pas op, doe dat liever niet. En die kunnen me dan een wokie noemen, of die kunnen een beetje attent zijn voor die groepen en meegaan. Ten tweede, vroeger hadden we heel veel verschillende wereldbeelden, dus we zeiden van die gekke dingen. Maar wat is er mis met mensen attent maken op foute, of ja, pijnlijke wereldbeelden waar ze nooit over na hebben gedacht? Het is toch, dat noemen ze toch juist groeien, zou ik denken. En daar kun je mee aan linken ook. Namelijk, woorden, mopjes, wereldbeelden zijn niet onschuldig. Je kunt iemand zogezegd plagen, denk je, maar ondertussen is hij aan het pesten. Je kunt continu zeggen, vrouwen horen enkel aan de haard. En als ik dat één keer zeg tegen u, ça va nog. Maar als ik dat continu op mijn werk zeg, dan gaan de vrouwen waarschijnlijk na een tijdje niet meer met mij willen omgaan, niet meer daar willen werken, en zo verder. En dus daar gaat het dus over. Het gaat niet enkel gewoon over pas op, woorden policeren, of ja, policing of words, maar het gaat over besef dat je woorden, je mopjes en je wereldbeeld niet onschuldig zijn, want je kwetst of je belemmert mensen hun levenskwaliteit. En het gaat dus dan over die te commanderen.
Ja, inderdaad. Daar sluit ik volledig bij aan. Bijvoorbeeld dat stuk van de emoties. Ik vind het al heel mooi dat je het al gezegd. Want blijkbaar is er iets mis met gevoelens. We zijn zo'n beetje in richting aan het opgaan van dat enige uiting van gevoelens, dat toch eigenlijk niet zo'n goed idee is.
Nee, Maxime. Er zijn gewoon sommige mensen die dat gebruiken om je te zwijgen op te leggen. Like, yo, fuck your emotions. Facts don't care about your feelings. 2 seconden later, enkel nog feelings.
En wat me daar dan in ook frustreert, is dat men vaak selectief verontwaardigd is.
Mm-hmm.
Ja, we zeiden van humor, je kunt er andere mensen mee kwetsen, let daarbij op. Dan zegt men vaak, ja, we mogen met niks meer lachen. Met ironisch dus, de mensen die dat zeggen, hebben zelf altijd bepaalde kwetsbaarheden en gevoeligheden waar ze niet bij kunnen lachen als andere mensen daarmee lachen of daarop inspelen. En dan heb ik iets van, waarom ben je selectief verontwaardigd? Waarom ben je alleen boos en gefrustreerd als het gaat over dingen die dicht bij uw leefwereld staan? Maar als het dan in één keer over de leefwereld van iemand anders gaat, ja, dan ineens moet die andere persoon zich maar schikken.
Niet eens dicht bij uw leefwereld. Het gaat over van, kunt jij het opbrengen om u de andere te accommoderen? Of kunt je het opbrengen als iemand u terecht stelt, dat je daarmee om kunt gaan? Ook al raakt het u in principe niet. Je moet gewoon letten op 2-3 woorden.
Ja. Ja. Ja, ja, inderdaad.
Nu, mijn lijstje was nog niet klaar, hè, maar ga maar verder.
Ja, maak je lijstje maar af.
Oké. De volgende was namelijk, mensen zeggen ook heel vaak, we zijn er al. Met andere woorden, vrouwen hebben toch stemrecht. De moslims en de niggers mogen hier toch rondlopen. Waarom moet je altijd staan te zeuren? Als je hier niet wil zijn, waarom moet je niet ergens anders zijn? Of ze zeggen, we zijn er al. Maar eigenlijk, wat ze niet beseffen is wanneer ze zeggen, we zijn er niet al. 1. We zijn gewoon ergens, een tijd. En 2. We zijn er niet omdat we er zomaar waren. We zijn er omdat er mensen van tevoren al voldoende hebben gezeurd en dat blijven aanduwen. Dus die mensen die dan zeggen van zeur niet, dat zijn diegenen eigenlijk die eigenlijk alle movement onderuit halen. En dat brengt me op mijn laatste puntje eigenlijk, namelijk, dat is misschien een meme of een foto of whatever ik wil noemen. De quote is, in het Engels klinkt dat beter, Max, maar nee, ik ga het gewoon Engels doen. If you ever wondered what you would do or say during slavery, Holocaust, or a civil rights movement, you're doing it right now. Met andere woorden, sommige mensen zeggen, als de jodenvervolging nu bezig was, ik zou een jood beschermen. Als het nu ging over slavernij, ik zou waarschijnlijk aan de goede kant zijn, ik zou slavernij wel afschaffen. Of andere civil rights movements, maar ondertussen, en zijn ze wel al die movements die actief zijn op dit moment wel ondermijnen. En het ergste is toch wel bij slavernij, de Holocaust of andere significante civil rights movements zoals vrouwenstemrecht. Als je die movements gewoon hun kans had gegeven, je verliest materieel niks, behalve sommige mensen verliezen een beetje macht. Maar nu gaat het over woorden of de mensen commanderen. Dus je verliest helemaal materieel niks. Je verliest enkel je moet opgeven dat je mensen zonder consequenties kunt kwetsen. En dat is eigenlijk het minste wat je kunt opgeven. Dus als je je afvraagt wat je zou doen als de nazi's hier rondliepen, je doet het nu eigenlijk. Je doet het gewoon.
Ja. Ja, want dat is ook nog een heel belangrijk punt waar ik ook op wil ingaan. Het is heel makkelijk om nu in deze context, in deze tijd te zeggen, ik ben een goed persoon. Als ik in die tijd had geleefd, dan was ik opgekomen voor de burgerrechten van zwarte mensen. Dan was ik opgekomen voor de Joden en dan had ik Joden ondergebracht in mijn huis en had ik hen beschermd van de Duitsers die hun wouden vergassen en naar kampen wouden opsturen. Maar dat klopt niet.
Dankzij.
Als we kijken naar wetenschappelijk onderzoek, er is onderzoek verricht geweest. Jij en ik weten dat. We hebben er al
meer informatie over opgezocht. Maak een referentie naar de podcast.
Ja, er is eigenlijk een heel goede podcast van de correspondent. De correspondent hebben naast hun algemene podcasts van bijvoorbeeld de Rudy en Freddy Show, maar ook nog andere goede gesprekken, et cetera, hebben die ook kleine podcasts. En dat is eigenlijk dat journalisten en auteurs van de correspondent bepaalde verhalen inlezen. Dus dat zijn dan korte podcasts die je dan kunt beluisteren. En dan, zo is er een podcast geweest, die is ingesproken geweest door Rutger Bregman.
Dat was zijn eigen boek, maar het is niet gewoon ingesproken. Dat is zijn eigen boek, dat een meta-analyse was over een ander boek.
Ja, inderdaad, dat klopt. En in die podcast heeft hij het over een Nederlandse verzetsheld uit de tijd dat Nederland bezet werd door de nazi's, door de Duitsers. Waarom is dat, ik heb die podcast niet overlopen, maar waarom is dat een stuk belangrijk? Omdat hij daar heel veel wetenschappelijk onderzoek in naar boven haalt. En ik heb dat onderzoek dan ook opgezocht na het beluisteren van die podcast. Om het korte verhaal te geven, wat blijkt dus, dat heel weinig mensen in die tijd, toen Nederland bezet was, maar ook in België kun je die analogie trekken ook, dat er ook redelijk weinig mensen waren die de Joden effectief hebben beschermd.
Vanuit eigen beweging.
Dus na de oorlog,
vanuit eigen beweging.
Vanuit eigen beweging. Daar kom ik dadelijk toe. Na de oorlog zijn er wel heel veel mensen die hebben gezegd, ja, ik heb de Joden beschermd. Maar na nader onderzoek is gebleken dat dat toch niet klopt en dat heel veel mensen daarover gelogen hebben. En dat heel veel mensen zichzelf erin overschat hebben. En dat er ook heel weinig mensen waren die durfden om de Joden onderdak te bieden.
Maar er zijn wel mensen die dat wel deden.
Die mensen dat wel deden.
Ja, dus in dat onderzoek kwam voor, ze deden dat niet omdat ze een goede persoonlijkheid hadden. Nee, hun goede persoonlijkheid komt uit dat ze juist goede dingen doen. Niet andersom. Ja. En ze deden dat niet omdat ze een bepaalde persoonlijkheid of opvoeding hadden. Nee, het kwam vooral van het feit dat iemand dat hun heeft gevraagd, of bijna gewoon voldongen geforceerd, maar iemand hun dat gevraagd heeft. En omdat ze ook een bepaalde insteek hadden van ik doe het goede met altijd gewoon van binnen. Dat kwam niet van een bepaalde persoonlijkheidskarakteristiek. Gewoon van...
Nee, het was hoofdzakelijk omdat het aanstekelijk was.
Ja.
Dus omdat één persoon het vroeg, deed de andere persoon het en dan gaf die dat door een andere persoon. Dus eigenlijk kwam het erop neer, als niemand iets deed, dan durfde niemand ook iets te doen. Omdat je dan denkt, er zijn genoeg andere mensen, er zal wel iemand zijn die aan het helpen is. Want uit datzelfde onderzoek blijkt ook wel dat ook al deden heel veel mensen niks, dat dat daarom niet per se betekende dat die mensen voor de nazi's waren en dat die mensen het oké vonden wat de Joden werden aangedaan. Maar ze deden gewoon niks, zoals Akamba zegt, omdat het niet gaat om het zijn van een goed persoon. Het gaat erom dat wat je doet ervoor zorgt dat je een goed persoon wordt. En dat doen kan ervoor zorgen dat andere mensen het ook gaan doen. Door gewoon het letterlijk te vragen aan iemand. Echt, je kunt dat letterlijk nemen. Door gewoon aan iemand te vragen, kijk, kunt jij een Jood herbergen? En zo is dat dan in gang gezet geweest. Maar daarmee wil ik zeggen, waarom haal ik die podcast aan? En waarom haal ik dat onderzoek aan? Heel veel mensen die vandaag de dag zeggen, ja, ik zou in die tijd en in die context dat gedaan hebben. Ik zou deze morele goedmens geweest zijn.
I wouldn't believe you.
Moet ik jullie helaas teleurstellen? Je bent u aan het overschatten. Ik zou hem overschatten. Akamba zou zich overschatten. Iedereen zou zich overschatten. Waarom? Omdat het heel makkelijk is om in deze huidige context, nadat je in school geleerd hebt over die wantoestanden en al die moorden en alle verschrikkelijke dingen die zijn toen gebeurd geweest, omdat je die waarden en normen hebt meegekregen in je opvoeding en ontwikkeling en op school en elders, dat jij nu zo denkt. Maar in die context zou je die dingen niet meegekregen hebben in je socialisatieproces. Je zou dat niet meegekregen hebben in je cultuur. Je zou onmogelijk toen zo gedacht hebben. De enige manier dat je toen dat gedaan zou hebben, is zoals we net gezegd hebben, als er iemand was die je dan gevraagd zou hebben.
En
als er iemand
dapper
was die het dan de eerste stap zou gezet hebben en dan andere mensen zou aangezet hebben tot hetzelfde te doen.
En vooral dat je dapper genoeg waard. Nu, dapper zijn, sommige mensen denken dat dapper zijn betekent dat je het doet. Nee, dapper zijn betekent dat je iets doet wanneer het u iets kan kosten. Niet wanneer er geen kosten aan hangt.
Ja, inderdaad.
Nu, tot zover het spreken over waarom het wel goed zou kunnen zijn om woke te zijn en zonder te veel mensen te hebben beledigd, denk ik, hoop ik, geloof ik. En if so, fuck 'em.
Ja.
Nu is er wel...
Maar misschien kunnen we nog, voordat we overgaan dan tot het volgende, nog wel even misschien een samenvatting geven rond dat stuk. Heel kort, omdat we begonnen waren met het stuk van mensen die nu tegenwoordig woke willen zijn, of zogezegd zouden moeten zijn. Het enige wat we die zouden moeten opgeven, is eigenlijk wat meer bewust zijn en meer opletten met wat ze zeggen tegen sommige mensen. Meer opletten met de dingen waarmee ze sommige mensen kunnen kwetsen. Daarmee waren we begonnen. Misschien kunt u nu even die link terugmaken, want we hebben heel de uitleg gedaan van Wereldoorlog 2 en de Jodenvervolging.
Dus basically, zonder te kijken naar wat het vroeger betekende en hoe het nu wordt bekeken, basically, waarom zou je woke willen zijn, als je het zo mocht noemen, want fuck die term. Het gaat over, ben je bereid om de gevoelens van andere mensen of andere gemarginaliseerde groepen te accommoderen? Met andere woorden, vind jij dat ze het recht hebben om zich ook even veilig te voelen? En ten tweede, we zijn vooruit aan het gaan als maatschappij, omdat sommige mensen vechten voor anderen die zichzelf niet zijn. Die vechten voor andere mensen hun comfort in de maatschappij. En ten derde, sommige mensen denken dat ze bepaalde goede dingen zouden doen in een andere context, maar je moet daar niet over nadenken. Kijk gewoon naar wat je nu doet. Zit je nu bezig met social movements vooruit helpen, or not? Maar je kunt ook zeggen, ja, ik ben tegen de social movement, too cool, dat mag, hè. Dat is je keuze. Maar weet gewoon waar je staat en speel geen spelletjes daarover.
Voilà. Wees daar intellectueel eerlijk over. Ja, want te veel mensen overschatten zichzelf.
Maar nu?
En dat is het probleem. En ik geef dat eerlijk toe, ik weet niet wat ik in die context zou doen. Ik geef dat eerlijk toe. Ik ga mezelf niet de grond in boren. Ik ga nu niet zeggen dat ik een slecht persoon ben. Ik weet van mijn eigen, in de huidige leefwereld waar ik zit, in de huidige maatschappij, dat ik een goed persoon ben. Maar ik weet niet hoe ik in die context van toen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gehandeld zou hebben. Ik weet dat oprecht niet. En ik ga mezelf daar ook niet in overschatten.
I'll be en dat word calling. Ik niet geven. Hello police, I've seen them Jews, man. I've seen them Jews.
Nu, maar laat ik zo wel zeggen, ik hoop, als ik in die tijd geleefd zou hebben, dat ik dapper genoeg zou geweest zijn om de juiste keuzes te maken.
Opnieuw.
Dat hoop ik oprecht wel.
Je hoopt dat, maar dapperheid gaat niet over wat je denkt. Dapperheid gaat over, ben je bereid om iets te doen?
Ja.
Als er iets ten koste staat. En nu zijn mensen...
Als je niks van kunt terugkrijgen. Hè?
Ja, maar ook als je daar iets van kunt verliezen. En nu zijn mensen al aan tegenwerken, terwijl ze basically niks verliezen, behalve gewoon eventueel redelijk zijn met anderen.
Ja. En dat is eigenlijk de samenvatting van dat stuk.
Ja.
Nu, dat is eigenlijk wat we daarmee wilden duidelijk maken.
Nu, verder gaan naar waarom het wel terecht is dat heel veel mensen tegen woke zijn of tegen de wokies zijn. Dat mogen we ook niet onderkennen. En daar heb ik ook een veel te lange lijst voor. Mm-hmm. Maar eerst wil ik u willen vragen, Maxime, weet jij waarom sommige mensen zeggen fuck de wokies of waarom de wokies soms overdrijven?
Ja, ik kan een aantal voorbeelden aanhalen. En die voorbeelden gaan zowel een voor- als nadeel spreken van mensen die of van voor of van tegen die term woke zijn. Dus je gaat eigenlijk daar een beetje nuances in zien. En dat is ook wat ik in het begin van deze episode heb gezegd, dat ik een aantal voorbeelden ging aanhalen om te laten zien hoe sommige zaken, sommige actuele gebeurtenissen volledig uit hun context worden getrokken. Bewust soms, hè, om echt gewoon de boel op te hitsen. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Het zijn er voornamelijk twee. En daarna kan de Kambas een lijstje afgaan. Kambas, ik weet niet of jij die heel oude film Grease kent.
Tuurlijk. Topfilm, topliedjes. Ja. I like it.
Ja, voilà. Dus dat is ook al een tijdje geleden. Ik denk een paar maanden terug toch. Dat in één keer het nieuwsblad een artikel had gepost over die film, over Grease. Dat er zogezegd een heel debat was losgebarsten, dat er heel veel hetze was, heel veel ophef over dat die film opnieuw uitgezonden werd. Hè? Dus die film was opnieuw uitgezonden geweest en blijkbaar waren er volgens artikel van het nieuwsblad heel veel mensen en zij plaatsen die dan onder de linkerzijde, hè, de wokies, de woke mensen, de politiek correcten, dat die zich kritisch hadden geuit over het feit dat die film werd heruitgezonden. Omdat die film te wit was, te homofoob, te seksistisch, noem het maar op, et cetera.
Het was gewoon Amerika in 1960, 70, 80, ik weet het niet.
Ja, ja. Nu, los van het feit dat we kunnen zeggen van oké, die film, je moet die plaatsen aan de context van de tijd dat die is gemaakt. Dat is dan het argument dat vaak wordt aangehaald. Maar we moeten soms zelfs verder kijken dan dat. Omdat het daar niet over gaat, daar gaat de discussie niet over. Het artikel van het nieuwsblad.
Wacht even. Mag ik eerst even een klein stukje songtekst uit die Grease-film vermelden?
Ja.
Dus dat liedje heet Summer Nights. Heel mooi, ik zing dat zelf ook graag. hoge noten, lage noten, alles. Maar op een bepaald moment zegt hij, tell me more, was it love at first sight? En dan zeggen de boys, tell me more, that she put up a fight. Dat is toch straight up rape culture eigenlijk. Al die liedjes te vol met rape culture, but still, goede film.
Ja, maar dat is inderdaad, als we nu een discussie daarover hadden, dat is ook hoe die discussie op dat moment is gevoerd geweest, dan ging het over de film zelf en het feit dat er dan werd gezegd van, die film, je moet je in zijn context plaatsen, in de tijdsgeest dat die gemaakt is. Maar daar gaat het zelfs niet over. Het gaat nog zelfs verder dan dat. En datgene wat verder gaat dan dat, daar staan heel weinig mensen bij stil. Waar komt het artikel vandaan van het nieuwsblad? Wel, dat was letterlijk gecopy-paste uit een Britse tabloid van het Verenigd Koninkrijk.
These motherfuckers.
Voor de mensen die niet weten wat Britse tabloids zijn, dat zijn eigenlijk... Ja, je kunt dat niet echt kwaliteitskranten noemen.
Maar Maxime, zijn een soort van trashkranten die bedoeld zijn om polemiek te maken.
Trashkranten, rioolsjournalistiek, die heel veel op sensatie inspelen. Dat sensationele aspect proberen uit te buiten.
They killed Princess Diana twice.
Ja, je kunt analogie trekken bijvoorbeeld met het magazine hier bij ons, Dag Allemaal, zoiets in die aard. En je hoort het goed. Het nieuwsblad had letterlijk de artikel gecopy-paste. Ja, dus het was dezelfde titel, maar dan in plaats van het Engels hadden ze dat dan vertaald naar het Nederlands. En wat blijkt dus, ja, want heel weinig mensen weten dat, er was geen hetze.
Hm.
Er was geen ophef. Er was geen discussie losgebarsten. De enige discussie die is losgebarsten is nadat ze de artikel hadden gepost en geschreven. Want, over wat ging het nu? Het ging over vier mensen. Vier mensen op Twitter. Ja. Die zich kritisch hadden geuit over het feit dat die film werd eruit gezonden. Vier mensen. Waarvan die vier mensen elkaar nog niet eens kenden. Hè? Dus beeld je in, je hebt een platform zoals Twitter waar iedereen zijn mening en gedachten op kan zeggen. Het is onvermijdelijk dat je wel af en toe eens iemand gaat hebben die gewoon domweg te radicaal gaat reageren en eigenlijk dingen gaat zeggen wat er niet toe doet. Hè? En was het probleem hier? Die Britse tabloid heeft dan een beeld opgehangen dat er zogezegd een hele beweging is, een hele woke-beweging, die film probeerde onderuit te halen, terwijl het eigenlijk maar ging om vier mensen. En het nog schaamtelijkere aan dat feit is dat het Nieuwsblad, een Vlaamse krant, een kwaliteitskrant zogezegd nog wel, hè, dus geen sensatieblad, hè, dat gewoon klakloos heeft overgenomen. En uiteindelijk, het was zo erg, daar heeft uiteindelijk voor gezorgd dat er een heel debat op gang kwam, er werden opiniestukken geschreven, echt om zot van te worden, dat uiteindelijk, toen er een aantal mensen waren die het nieuwsblad wees op het feit dat dat artikel niet klopte, dat het maar ging om vier mensen in het Verenigd Koninkrijk die zich op Twitter toevallig kritisch hadden geuit, vier mensen nogmaals, dat het niet ging over een hele bende en dat het niet ging over honderden en duizenden mensen die tegen die film waren, toen heeft het nieuwsblad dat artikel offline gehaald. Maar het kwaad was wel al geschied.
Hmm.
Er was al een hele discussie losgebarsten. De woke-beweging. Oh, verschrikkelijk, die mensen. Die kunnen ook toch tegen niks. Die willen ons alles afpakken. Terwijl nogmaals, het ging over vier mensen.
Basically, het zijn de wokies die niet shit hebben gestart. Het is de krant die shit heeft gestart.
Voilà. Het zijn niet de progressieve mensen, de linkerzijde zogezegd, die heel die discussie heeft toen losbarsten. Het waren de, ja, sorry dat ik het zeg, de conservatieven, de rechtse, de mensen die tegen de woke-beweging zijn, wat de woke-beweging ook mag zijn. En dit is nu een voorbeeld, wat ik wil bedoelen, met dat je iets hebt, een situatie, een actuele gebeurtenis, dat volledig uit zijn context wordt getrokken, en uiteindelijk wordt er een verhaal gecreëerd dat niet bestaat. Ze waren letterlijk aan het discussiëren over een denkbeeldig iets. Die discussie, die ophef, die hetze, die was er niet. Het ging over vier mensen op Twitter. En die vier mensen mogen een mening uiten. Wat gaat je doen? Die mensen verbieden om kritisch te zijn?
Cancel those motherfuckers.
Ja, ik bedoel, als we altijd, als iedereen die progressief is, die zichzelf links noemt, als wij altijd moeten afgerekend worden op wat één persoon in heel de wereld zegt, omdat dat dan moet doorgetrokken worden naar een hele beweging, naar iedereen die progressief is.
Gebeurt wel een beetje.
Ja, sorry. Ja, met wat zijn we dan bezig? En dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld. Dat gaat zelfs nog verder, is nog erger. Door het eerste voorbeeld iets is dat gewoon heel veel overdreven werd, dat volledig uit de context wordt getrokken, is het tweede voorbeeld gewoon een flagrante leugen. Het tweede voorbeeld wat ik nu ga aanhalen, wordt zelfs niet uit zijn context ontrokken. Er wordt gewoon flagrant gelogen.
Oh, maar
dat is ook Bart de Wever. Die
oh
in
my
een...
god, he said it.
Dat is ook Bart de Wever die in een... interview zei dat Disney heeft zijn eigen streamingplatform, Disney Plus, een aantal films zou verbieden, omdat die racistisch waren, dat er discriminerende dingen in voorkwamen.
It's true though, but okay.
En het klopt, er komen inderdaad racistische en discriminerende dingen in voor, stereotype beelden die eigenlijk niet meer eigen zijn aan de tijdsgeest waar we nu in zitten. Opnieuw, in die context van de tijd dacht men zo. Maar, dat is gewoon een flagrante leugen. De Wever zegt in dat interview dat die dingen verboden worden, dat ze dat van het platform hebben gehaald van Disney+. Maar dat klopt niet. Dat klopt niet. Het enige wat er is gebeurd, is dat ze een waarschuwing hebben geplaatst aan het begin van die films. Aan het begin van die specifieke Disney films. En dat is hetzelfde zoals bij een film waar naaktheid in voorkomt, geweld, verbale agressie, seks, dat ze daar ook aan het begin van die film een waarschuwing zetten. Voor kinderen die nog te jong zijn om die film te kijken. Exact hetzelfde, zo'n waarschuwing hebben ze dan geplaatst. Maar je kunt die films nog steeds zien. Mm. Die films zijn niet verboden, die films staan nog steeds op dat platform. Je kunt gewoon Disney Plus opzetten en die films kijken. Dus De Wever heeft daar gewoon flagrant gelogen om een beeld opnieuw in de gang te zetten van dat de stap naar waanzin bij de woke mensen heel snel gemaakt wordt. Dit is zelfs niet meer uit de context trekken, dit is gewoon liegen. Dit is liegen tot gezwart.
Misschien, weet je nog wat ik denk een paar afleveringen geleden heb gezegd? Of ja, waarover twijfelde? Ja. Ik weet niet of je mocht zeggen dat politici liegen. Dat basically, blijkbaar is dat gevaarlijk, zeggen dat ze straight op liegen. Ze kaderen, Maxime. Ze framen. Maar al sinds, ja. Die twee dingen... Ja, maak maar af, sorry.
Ah, nee, ja, dat waren de twee voorbeelden. Daar wil ik me ook mee aantonen. Want je zei, zijn er ook redenen om tegen die woke te zijn? En dat klinkt nu alsof ik elke reden heb gegeven voor pro-woke te zijn.
Ja, dat wil ik net zeggen.
Waarom is het ook voor de anti-wokers? Omdat dit aantoont, je hebt altijd wel extremisten, radicalen. Mensen die echt aan het uiteinde zitten van een bepaald politiek spectrum en die heel fel kunnen overdrijven in een bepaald iets. Maar dat wil daarom nog niet zeggen hè, dat je daarom dat moet doortrekken naar iedereen die op dat politieke spectrum zit. Vaak gaat het om een kleine groep mensen. En het zijn vaak ook de mensen die extreem rechts zijn, die rechtse mensen een slechte naam geven. En dan zijn het de rechtse mensen die zeggen, maar ja, je moet ons toch niet afrekenen op wat extremistische groeperingen doen, zoals extreem rechts. Maar ja, wees dan consequent. Wees geen hypocriet. Doe dan ook niet hetzelfde bij ons. Als er bepaalde mensen zijn die wel radicaler zijn in hun gedachten en meer kritisch en meer hun stem laten horen, dat als er vier mensen zijn die zich kritisch uiten in het Verenigd Koninkrijk over het feit dat Greece heruitgezonden wordt, ga dat dan niet zitten doortrekken naar een zogezegde hele beweging die er niet is. Wees consequent. Doe ons niet hetzelfde aan wat jullie ook niet fijn vinden wat jullie aangedaan wordt.
Oh, de Bijbel. Nee, nu. Ik wil even zeggen, de point was, we gaan uitleggen waarom het terecht is om eventueel tegen woke te zijn. Maar jij hebt al direct een paar system traps aangeduid, namelijk, het is niet, dus wat jij uitlegt is niet waarom je tegen of voor woke moet zijn, maar juist waarom er een probleem zit in het systeem. Nu, ik heb wel argumenten waarom sommige mensen terecht of niet terecht tegen woke zijn. Namelijk, en ik ga weer een lijstje gewoon schaamteloos afgaan. Oké, namelijk, mensen zeggen, de mensen die te woke zijn, die stompen heel wat meningen af. Dus je mag niet meer zeggen wat jij denkt. Want anders ben jij waarschijnlijk een bigot en wilt je daarna zult je afgerekend worden. Toch? Dus mensen worden bang om een mening te geven. So called. Ook, en dit is in mijn ogen de enige terechte argument, maar kom erop. Dus niet iedereen is direct mee met alle dingen die veranderen. Dus niet iedereen is mee met die bewegingen of de gevoelens die er heersen. En sommige mensen beseffen wel terecht dat er een verschuiving is in de maatschappij van dingen die gezegd mogen worden, dingen die daar mogen worden, en dat sommige mensen die niet mee zijn, dat ze eigenlijk op eieren moeten lopen. Dus ja, er is een probleem, namelijk die wokies vallen sommige mensen niet aan, of misschien wel, maar die zorgen wel voor dat sommige mensen zich niet gemakkelijk voelen in hun wereld waar ze in zaten. Want ineens wordt hun wereldbeeld echt geshaked. Namelijk, blijkbaar is iedereen een seksist, blijkbaar is iedereen een racist, blijkbaar is iedereen iemand die tegen handicapten is, en zo verder.
Ja, maar blijkbaar is dat eigenlijk iets wat ze zichzelf aan praten. Ja. Dat is wat zij ervan maken. Wij hebben nooit gezegd van iedereen is racistisch, iedereen is discriminatorisch, iedereen is seksistisch.
Ja, maar
pas op,
ja, nee. Want ik snap het goed zeggen, I'm not doing that shit. Behalve, I do. Sometimes noem ik iedereen een white supremacist. Maar heeft andere reden en ik sta nog steeds achter. Maar de real wokies, niet de fake ones, kom ik nog op. De real ones, die begrijpen dat niet iedereen tegelijk mee kan zijn. Dus bijvoorbeeld, ik ga ook niet tegen mijn buurvrouw, zij niet, maar tegen mijn buurman bij wijze van spreken die 80 is, zeggen van, hey, laat op je woorden. Nee, die laat ik met rust. Ja. Die is niet meer ready to be pulled over. Je doet dat niet bij iedereen. Ja, voilà. Het gaat over gewoon, soms moet je in bepaalde contexten op je werk, tussen sommige vrienden en met sommige familieleden even zeggen van ho, 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 jij zit een beetje blijven plakken, laat ik het even uitleggen hoe het werkt. Of sommige politici of mediafiguren die heel veel publiek hebben, om even te zeggen, hey, you're in the wrong, pas even op. Je kunt je nog steeds verontschuldigen, je kunt een beetje een aanpassing doen, and it's fine. Maar they don't. En daar ligt dan misschien wel de probleem aan. Dus het is een terecht opmerking, namelijk, niet iedereen is mee. Ja. En sommigen voelen dat ze op eieren lopen. Dat snap ik perfect.
Voilà. Maar het gevoel als ik... want ik zit in heel veel subgroepen op Reddit.
Online wereld is anders. Veel...
Nee, maar ik bedoel subgroepen van progressieve bewegingen, linkse bewegingen. En als ik kijk naar het merendeel van ons ideologisch kamp, als ik nu even toch mag doen alsof er een volledige groep gemeenschap is, zijn de meeste mensen in dat kamp wat jij zegt, de meeste linkse progressieve mensen, die relativeren dat en die passen zich aan om het proberen over te brengen op een manier dat het aanstaat bij mensen. Omdat wij weten, als je mensen heel fel en defensief doet treden, dat je nergens met hun geraakt. Je kunt zo ideologisch zijn als je wilt, allemaal goed en wel, by the end of the day. Maar als je mensen niet overtuigd krijgt, als je mensen niet kunt aanzetten tot verandering, ja, dan maakt dat niet uit als je 100% ideologisch bent geweest. En dat is het probleem met die enkelingen, die vier mensen, die vier radicalen, die gaan nooit iemand overtuigen.
Nee.
Maar dat is de minderheid, die vier mensen. Dat zijn af en toe maar kleine groepen, terwijl ik zit in heel veel subgroepen, heel veel linkse subgroepen op Reddit, op andere sociale media platforms, ook op YouTube, volg ik heel veel linkse YouTubers die redelijk bekend zijn onder de progressieve zijde. Je kent die ook, je volgt ook een paar op YouTube.
No,
en die zijn allemaal redelijk genuanceerd en die relativeren heel veel en die proberen te zoeken naar manieren om mensen te kunnen overtuigen. Maar het probleem is, mediafiguren, politici in de media zelf, zoals het Nieuwsblad en die Britse tabloid, in verband met die film Grease, die proberen zo'n perceptie in gang te zetten, een beeld. Dat doet alsof iedereen die progressief is en die links is, echt gewoon allemaal radicalen zijn, die iedereen monddood willen maken. Nee, we willen juist een gesprek. We zijn voor vrije meningsuiting. Maar wij zijn het gewoon beu om telkens weer onder dezelfde paraplu gestoken te worden, wanneer er een paar mensen zijn die de boel verzieken. En dat zijn wij beu.
Mm-hmm.
Dat is wat ons frustreert.
Dus, ja, klopt. Dus ik wil even teruggaan naar het laatste punt. Dus namelijk, niet iedereen is mee. En niet iedereen moet op eieren lopen. Dat moeten we even beseffen.
Ja.
Je moet niet in elke context voorzichtig zijn. De context waarin je loopt, bijvoorbeeld als je in je dorpje bent, met je onkel en opa, whatever, daar moet je niet bang zijn. Maar als je op kantoor bezig bent met nog steeds vrouwen als de laagste vorm van maatschappij te maken, of Marokkanen te equaten met enkel dieven, dan moet je misschien op eieren lopen, maar dan zit je gewoon straight up een stomme mens. Nu,
dat zijn ook grenzen natuurlijk.
Tuurlijk,
je kunt heel duidelijk zien wanneer iemand expliciet racistisch is. Hè. Ik bedoel, dan ga je niet meer relativeren, dan moet je gewoon op je strepen staan, ongeacht of je die persoon nu kunt overtuigen of niet.
Dat is waar.
Maar er zijn heel veel mensen die niet zo expliciet uitgesproken racistisch zijn, die dat eigenlijk ook niet willen zijn.
Maar ze weten het gewoon
die
niet.
Toch... Voilà, die weet het niet en die heel veel afgunst voelen voor alles wat woke is. Omdat die zo in dat beeld zijn meegegaan, wat door politici en mediafiguren in gang is gezet geweest. Maar die mensen moeten wel kunnen overtuigen. Want die mensen zijn niet uitdrukkelijk racistisch.
Ik denk dat je die kunt overtuigen één op één. Maar in deze context van de online wereld, of in de context van ik lees even het laatste nieuws, dan zijn ze los voor de saus.
Nee.
Maar daar wil ik naartoe...
Sociale media is te bevuild, dat lukt niet.
En dat wat ik in het begin zei, het is vooral een online probleem of een mediaprobleem, maar onder de mensen niet.
Ja.
Maar nu wil ik wel wijzen naar de valkuilen. Dus ik heb nog steeds over de argumenten tegen het woke zijn gebeuren, maar het zijn vooral door de valkuilen. Want algemeen zie ik er geen probleem in. De valkuilen dan eerst en vooral simpel, namelijk heb real wokies en fake wokies. Mensen die gewoon die legit begrijpen waar het over gaat en hun omgeving proberen te overtuigen. En heb je mensen die dat niet begrijpen, maar die denken van, dit is goed voor mij, dus ik ga het even gewoon zeggen. En dan moest je, wat is dat, virtue signalen. Die zijn bezig met andere mensen op een plaats te zetten, zodat ze zichzelf even beter voelen. Dat is een terecht argument van, fuck die mensen. Want zij ondermijnen niet enkel de movement, maar ze maken heel veel mensen ook ongemakkelijk. En dat hebben we niet nodig. Dus de real en de fake ones, dat is al het eerste valkuil. De tweede valkuil, en dat is een big issue, en dat hoort je heel vaak in de online wereld, vooral de rechts-online wereld, namelijk de online mobs. Dus namelijk, iemand heeft ooit iets, of iemand heeft iets gezegd, wat niet oké is, en dan wordt er ineens in de online wereld een gigantische groep gegalvaniseerd die bezig is met die mens op zijn plaats te zetten, die mens ervoor te zorgen dat hij zijn job verliest en die mens kapot te maken. En soms En ik kan gewoon zeggen wat ik vind. Soms vind ik, ja, echt fuck die mensen. Sommige mensen moeten echt gewoon hun job verliezen. Die moeten echt een keer sociale consequenties voelen. En die sociale consequenties mogen diep komen. Want die mensen hebben niet door dat hun speech ook andere mensen zwaar pijn doen. En specifiek ook zwaar kunnen affecteren. Maar die online mobs kunnen soms zo ver gaan dat ze legit mensen die gewoon per ongeluk slipped up of niks mee te maken, onschuldige mensen kapot maken. And that's where they're wrong. Ja. Dus die valkuil van die online mobs, die zorgt ervoor dat mensen terecht tegen het woke zijn gebeuren zijn.
Ja. Ja. En die valkuilen van die online mobs, die worden vaak dan ook in gang gezet door meer radicalen,
ja,
die kleine minderheid. Want als een voorbeeld dat dan in mijn hoofd opkomt, is bijvoorbeeld iemand die nu volwassen is, pak misschien in de mid to latere twenties of zo, die misschien op zijn of haar 15e leeftijd of 16e leeftijd, ik zeg niet maar, een racistische tweet of post op sociale media heeft gepost. Maar ja, dat is dan misschien al 10 jaar geleden of zo. Dat wil niks zeggen over de persoon die hij of zij nu is. Maar die daar dan wel op wordt afgerekend door die kleine groep aan radicalen. Ja, dat vind ik ook niet oké.
Nee.
Maakt dat die tweet, die racistische tweet van toen, goed? Nee. Ik bedoel, racistisch blijft racistisch. Hè? Ik bedoel maar.
Opnieuw,
maar
niet enkel racisme. Zeggen, heel veel niveaus, maar ja, ik snap je punt.
Ja, het is gewoon iets dat ik aanhaal omdat het makkelijk is om het aan te halen. Terwijl het nu kan zijn dat die persoon helemaal tegen die tweet is. Hè? Dat die iets heeft, ja, daar distancieer ik mezelf van. En ik vind niet dat iemand moet gecanceld worden, om nu even in die termen mee te gaan.
het wordt een lange aflevering.
Het wordt een lange aflevering. Voor iets wat hij heeft gezegd 10 jaar terug.
Nee,
als het gaat om een persoon die misschien, ik zeg nu maar 50 jaar is, en die heeft 10 jaar terug op zijn 40ste gezegd, ja, ik haat Joden, vergas ze maar. Ja, dat is natuurlijk iets heel anders. Hè. Dat is een heel andere context dan iemand die 15, 16 is en die misschien een kleine racistische tweet heeft gemaakt. Dus daar volg ik u in. Er zijn inderdaad mensen die door die ook slachtoffer zijn van die kleine groep aan radicalen, terwijl eigenlijk het merendeel van de woke-beweging, tussen aanhalingstekens, zo niet handelt en daar ook niet op inspeelt, omdat de meeste mensen die echt woke zijn, om opnieuw die term te gebruiken, mensen zijn die begrijpen dat je geen strijd voert door mensen te gaan pakken op iets wat ze hebben gezegd op hun 15 of 16e levensjaar. Die weten ook wel, als je de echte strijd wilt voeren voor de maatschappelijke problematieken aan te pakken, dat je dat elders moet aanpakken.
En je hebt
dat
iedereen nodig.
Voilà, en je gaat er geen schot in de zaak vooruit krijgen door iemand gecanceld te hebben op basis van een tweet van 10 jaar terug. Dat helpt niks. Ook al is
het
niet racistisch.
Je zegt heel 10 jaar terug, ik weet niet of Twitter al 10 jaar bestaat, maakt niet uit. Maar soms zeggen mensen, ja, ze zoeken een uitspraak van 10 jaar terug. Nou, als je uitspraak van 10 jaar terug nog steeds dezelfde is, zoals die je vorige week zou zeggen, dan ja, fuck jou.
Ja.
Maar je moet inderdaad niet gaan zoeken 10 jaar terug. Maar sommige mensen claimen legit dat die worden ander worden gecanceld op iets van 10 jaar terug. Maar dan blijkt dat iets te zijn van 2 maanden geleden, waar ze nog steeds achter staan. Ja, als je dan gecanceld wordt of wordt aangevallen, ja, dan is het gewoon op basis van jouw shitty meningen.
Ja. Ja.
Oké, maar dus teruggaan naar het waarom het terecht kan zijn om tegen woke zijn. Er waren vooral valkuilen in. Die valkuilen zijn de tricky ones. Namelijk, een punt was namelijk, je hebt dus eerst de real and the fakes, wokes. Je hebt de online mobs, die soms mensen terecht kapot maken, mag te ver gaan. En andere mensen helemaal niet kapot maken. Of andere mensen die het niet verdienen, kapot maken. Dan heb je het al dan niet echt bevechten van problemen die er bestaan of niet. Zoals je al zei, dat van Greece. Dat is zo wanneer ze er een probleem van maken, van iets dat geen probleem was. Maar opnieuw, inhoudelijk is Greece een beetje problematic, maar oké, nog niemand is daarover aan het struikelen. Dan heb je vooral het probleem, dat je al hebt aangekaart ergens eerder in het begin, het selectieve verontwaardiging. Dus hij zegt iets problematisch, hij zegt iets, ain't no problem. En dat is iedereen schuldig aan. De real wokies, de fake wokies, degene die tegen de woke zijn, iedereen doet dat continu. Toch?
Ja.
En dan had je nog een ander probleem, alleen een probleem of een system trap. Dus soms heb je een issue, dan gaat het bijvoorbeeld voor racisme, bijvoorbeeld vrouwen, bijvoorbeeld dit, dat, Zwarte Piet of zo. En heb je dan mensen, deelnemers van de gemarginaliseerde groep, en heb ik ook gezegd in de aflevering van Journalistiek, waarbij ze 1 deelnemer pakken, en die wordt dan opgepropt als degene die zegt van, hey mannen, jullie zijn wel aan het overdrijven, hè. Bijvoorbeeld Ben Carson, ooit de minister onder Trump, of Candace Owens, een stomme wijf in Amerika, die een zwarte is, maar die wordt dan gebruikt om te zeggen van, kijk, ik ben zwart, ik zie geen problemen hier, ik zie geen racisme. Dus die wordt dan gebruikt... Die wordt dan gebruikt om de kant van de oppressor, als je het zo mocht noemen, te kiezen. En die zeggen dan, ik zie het probleem niet. En dat kan, but fuck hem. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ik wil de polemiek niet. En dat kan ik helemaal begrijpen. En heb je vooral bij oudere generaties van... Hoe mensen, oudere generaties zeggen van, ik hoef die polemiek niet. Ik heb het al lang genoeg overleefd, I don't need this. En tenslotte, diezelfde mensen waar dan over spreken, die mensen dan die worden gebruikt, die vallen ook dan onder tokenism. Een token black guy, een token woman, een token handicapte, die dan wordt gebruikt om te zeggen van, kijk, jullie zien een probleem, maar ik en niet, dus het probleem bestaat niet. Ene discussie.
Ja.
Daar zie ik een probleem in. En je kunt er samenvatten als, er is soms heel veel pushbacks op die woke acties, als je het zo mag noemen. Soms terecht, maar vaak niet. Dat is vanuit mijn ogen. Soms terecht, maar vaak niet. Maar die pushback, die ik dan intellectueel en eerlijk vind, die wordt heel vaak gebruikt om juist de message te ondermijnen, door te focussen op wat die ene mens zei. Dus ik probeer dan ook de message kapot te maken, door te doen alsof die ene groep of die ene mens fout zat. Maar dat is vooral omdat het een online wereld is. En het is vooral een wereld van mensen die heel die movement willen ondermijnen. En zo zie ik dat er ook heel veel grifting is. En met grifting wil ik zeggen, mensen die gebruik maken van de situatie om zelf gewin te hebben. En dat is heel heel sterk. Dus zo'n grifter, zoals jij een voorbeeld gaf, is Bart de Wever. Die ziet een fout in die mensen redenering. En die gebruikt dan heel de movement ondermijnen. Of zoals die vrouw van Joe FM. Ik wil niet zeggen dat zij een grifter was. Ze is een grifter geworden. Dus namelijk, ze begon vanuit een goed idee van haar uit. En ze wil een punt maken. En toen ze weerklank kreeg, kon ze in principe zeggen, ik snap het, I was wrong somewhere. Niet overal, maar I was wrong somewhere. Nee, they doubled down. Om dan te zeggen, en om daarna heel veel prijs te krijgen van mensen die zeggen, fuck the wokies. Dus dan, vanaf dat moment wordt ze een grifter, want ze begint zich ineens als een strijder te voelen in die movement. En hier zit je minder, behalve Vlaams Belang, maar in Amerika zit je heel veel. Heel veel mensen die griften op basis van, die maken fouten, maken diepe fouten of zo. En in plaats van te zeggen van, I was wrong somewhere, beginnen ze te double downen. En dan zien ze dat ze een publiek daarvoor hebben, want dat publiek wil ook af van die wokies. En ik ben het om die griften, die krijgen dan geld, die krijgen platformen, krijgen dit en dat. En dan worden ze grote sterren en dan zeggen ze, ik word gecanceld. Maar nee, die worden juist meer platform toebediend. En dat zijn de grifters. Er zijn heel veel systeemproblemen die daarbij meekomen. Dus zelfs ik zie heel veel redenen om tegen die wokies te zijn. Maar ik zie dat voor een andere reden dan degene die er echt tegen zijn. Waaronder tussen sommige mensen terecht, sommige niet. En ik had daarbij een paar conclusies, als ik mag. Want we hebben gezegd voor of zeker tegen. En ik ga weer terug mijn lijstje uithalen.
Ja,
voor degenen die niet naar de film kijken. Ik doe alsof ik een scroll uitrol. Dus, nu. Ik zie het zo. Mensen die nu nog de term woke gebruiken, die zijn ofwel echt nu pas wakker. Dus nog niet eens, die zijn zogezegd nu pas woke. Maar ze zijn het helemaal niet. Want als je nu nog woke gebruikt, zit je echt vies blijven hangen. Ik zelf gebruik liever de term with it. Met andere woorden, ik ben er in mee. I'm with it.
Je zit mee met uw tijd, ja.
Ja, daarmee wil ik zeggen, als je zegt, ik ben woke, wil je zeggen, ik ben wakker, ik zie ineens de problemen, en dan ben je zo daarop te reageren. Maar ik zeg liever, ik ben with it, omdat je moet beseffen dat het gaat niet over één ding, het gaat niet over dat je direct allemaal eens kunt zien. Je zult merken dat de lijn steeds verschuift. Ja. En waarom verschuift die lijn de hele tijd? Omdat de wereld op zijn eigen gewoon heel veel fout zit.
Ja.
Een heel veel wereldbeelden. Elke dag leert je iets nieuws bij. Dus als je echt with it zit, zit je bereid om elke dag mee te gaan. En niet gewoon één keer te zeggen van, haha, ja, stop met blackface.
Ja. Als ik daar heel kort één ding mag aan toevoegen, of de link maken met een eerdere episode. In episode 5 van seizoen 2 hebben we ook toen gezegd van, wat maatschappelijk aanvaardbaar is, wat sociaal aanvaardbaar is, dat schuift telkens op. Hè, dat verschuift met de context en de tijdsgeest. En we hebben het in die episode gehad over de standbeelden-discussie van Leopold II.
Ah,
dus die link ook even maken. Want dat is in essentie wat jij nu eigenlijk zegt. Het gaat niet om woke zijn, wakker zijn. Want daar hangt een heel felle gevoelswaarde aan. Maar het gaat eerder om wit te zijn. begrijpen dat er een bepaalde tijdsgeest is en dat mensen vandaag de dag niet meer kunnen lachen met dingen waar men vroeger wel mee lachte. Mm-hmm. Dingen, als wij in die tijd hadden geleefd, hadden wij daar waarschijnlijk ook mee gelachen. Maar wij leven niet in die tijd, mm-hmm. We leven nu in deze tijd. En daarom dat wij wel kunnen zeggen van, ja kijk, eigenlijk vinden we dat niet grappig.
Mm-hmm. En daar, ja. Nu, woke zijn wil zeggen wakker zijn. Congratulations, you just woke up. Ik zeg liever, ik ben with it. Dus ik ben mee. Dus ik ben niet meer enkel wakker, ik ben echt mee. En als we dan zeggen over grapjes maken, ja, je moet wel beseffen, de wereldbeelden die we gebruiken in onze mopjes, verhalen, whatever, die kunnen vol met toxiciteit zitten. Of we er bewust van zitten of niet. Er zitten heel wat toxiciteiten in. En die moeten we continu moeten durven of willen bevragen. En daar gaat het over zijn, als je weird bent en niet gewoon woke. En dan, als je mopjes wilt maken, tenslotte, cool. I like jokes. Do you like jokes, Maxime?
I like jokes a lot, man.
You like jokes about the gays, the Jews, the Muslims, the handicaps?
I don't like jokes about them.
Ah, weak nigga. Jawel, je moet daarmee kunnen lachen. Maar, er is een verschil. Want, ik weet niet of je dat herinnert, er was ooit een programma op tv dat ging over kunnen spreken of lachen over problemen die mensen ervaren, gemarginaliseerd, en dat ging over een bepaald moment over gehandicapt, en die zeiden het zelf ook. Ik heb liever het mensen ermee kunnen lachen. Want dan weet ik dat ze stoppen met die medelijden gedoe. Maar dat wil niet zeggen dat je die moet neertrappen.
Ja, maar nu kom je terug tot die termen die je in het begin van de episode had gezegd, en die kunt jij misschien nu dadelijk uitleggen.
Yes.
Dat er verschil is tussen punching up en punching down.
Exactly. Huh? Dus punching up...
Want, zoals gezegd, je kunt lachen met iemand om uiteindelijk eigenlijk te lachen met de absurditeit van de moeilijke en kwetsbare situatie waar die persoon in zit. Door eigenlijk die beperkingen van kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, eigenlijk te gaan benadrukken. Maar je doet dat juist om die mensen hard onder de riem te steken. Want het is zo absurd dat het zelfs grappig is. Maar dat is lachen met de mensen. Dat is niet mensen uitlachen. Mm-hmm. En mensen uitlachen is iets heel anders. En daarom ga ik u die termen laten uitleggen. Wat is het verschil tussen punching up en punching down?
Dus punching down is wanneer je lacht met een groep die zich niet kan verdedigen of die sowieso de gemarginaliseerde is. Dus vrouwen, gehandicapten, mensen met minder macht. Bijvoorbeeld als... dit is gewoon heel stom, maar ik kan even niks in mijn hoofd komen. Alle huiseigenaren lachen met enkel huurders, dat die te arm zijn. Of alle leerkrachten lachen met kinderen die niet mee zijn met school. Dat is punching down. Die kunnen zich niet verweren. Die hebben de macht niet. En dat is fout. Als je dat doet, ja oké, nu en dan, het maakt niet uit. Hè. Maar als dat uw platform is waarbij je op een podium gaat staan, misschien krijg je 1 of 2 laughs eruit, maar na een tijdje gaan mensen denken, dit is gewoon een asshole en die moeten we niet meer een platform geven. En daarnaast heb je punching up. Dat is wat goede comedians doen. Die punchen up, met andere woorden, die lachen met mensen die de macht wel hebben, die zich wel kunnen verweren. Of de mensen, ja, met andere woorden, als ik lach met racistische grapjes of rape jokes, dan zit je gewoon lui als comedian en een tijdje gaat je wat stranden. Maar als je lacht met politicus of heel rijke mensen of de grote groep, zoals, en nu ik even de helft van het publiek beledigen, white people, ja... Ja, jullie zijn al de grote groep. Geen zorgen. Maar als we enkel lachen over de Jews en de Muslims, dan besef je dat je als grote groep degene die al onder staat, het pijn te doen. En dat is misschien grappig, maar dat is wrong. En dan gaat je carrière staan eindigen. En dan zult je gecanceld worden. En daar komen we straks op terug. Maar vooral, besef, je wereldbeelden, je moppen, die kunnen toxicity bevatten. En daar willen we over spreken. En met andere woorden... Wokeness gaat niet over gewoon u beter voelen dan de rest. Dat gaat over uw omgeving, maar ook uzelf. Nu en dan is zoals een hondje de kop pakken en even de kak duwen van hey, this ain't right. Denk er even rustig over na. Je mocht die mopjes maken, maar besef, het is niet altijd nodig. En degenen die er tegen zijn, zoals een bepaalde protestbord ooit zei, sorry for the inconvenience. Sorry dat we zeuren. We're just trying to change the world here, man.
Ja.
En dat was mijn betoog.
Dat vind ik een heel mooi citaat om op te eindigen, Kamba.
Ah, oh, yeah. Applaus voor mezelf. Applaus voor de zorg ook.
Applaus voor de zorg.
Dus, wat er juist deelt het over de wokeness, why, what it means, waarom je daar toch voor zou moeten zijn, of waarom je terecht daar ook tegen kunt zijn, en hoe het zich dat manifesteert. En we hebben een paar keer al gesproken over de cancel culture. En Maxime zei al, het bestaat niet. Ik zal ook even zeggen, mijn mening is ook, het bestaat niet. Maar voordat we erin gaan, kunnen we even uitleggen wat dat is.
Ja, dus wat is cancel culture volgens de mensen? Wat zeggen ze erover? cancel culture is eigenlijk dat er een soort mentaliteitsswitch is ontstaan, dat we een soort tijdsgeest leven, dat we heel snel overgaan tot het cancelen van mensen. Dus dat dat echt een cultureel gegeven is, dat heel veel mensen snel kapot gemaakt worden op basis van iets dat ze doen of zeggen. En dat dat iets is dat wereldwijd een fenomeen is dat aan het opkomen is en dat overal aan het gebeuren is.
Wat is cancelen?
Dat is grofweg. Wat is cancelen? Cancelen is simpel gezegd iemand zogezegd monddood maken. Dus iemand heeft zijn vrije meningsuiting, zijn recht op vrije meningsuiting gebruikt. En dan datgene wat hij of zij heeft gezegd of gedaan, bevalt sommige mensen dan zogezegd niet. En dan die mensen, wie dat niet bevalt, die gaan dan proberen die persoon te cancelen, monddood te maken. Mm-hmm. Ervoor zorgen dat die persoon sociale gevolgen ondervindt, et cetera. In die lijn ligt dat.
Yes.
En zoals ik Kam en ik net al hebben gezegd en zoals ik al heb uitgelegd, dat bestaat niet. Omdat je moet heel voorzichtig zijn met het omspringen van termen zoals cultuur. Dat zijn wetenschappelijke academische termen die afgebakend zijn, die een betekenis hebben, waar je mee moet oppassen dat je die niet een andere betekenis gaat toeschrijven wat eigenlijk niks te maken heeft met het woord cultuur.
Maar je kunt wel dus een subcultuur hebben, Maxime. Ja. Je kunt ook een online cultuur hebben.
Ja, maar het ding is een subcultuur, dan spreek je over een afgebakende groep. Een subcultuur heeft niks te maken met een algemene tendens, zoals de cancel culture wel eens wordt genoemd, dat wereldwijd gebeurt of dat iets is dat typisch progressief is, iets dat de linkerzijde doet. Maar wat je dan eigenlijk zegt, is dat iedereen die links is, wereldwijd, ongeacht in welk land dat die woont, opgevoed wordt, tot ontwikkeling wordt gebracht binnen die cancel culture. Dat is ook wat gezegd als je het hebt over een cancel culture.
Is het dan niet meer, ja, is dat niet geen cancel culture, maar een cancel tendens of een cancel trend?
Nee, ik zou zelfs niet zeggen een cancel tendens of trend. Want dat is iets wat ik ook nog eerder in de episode wil aanhalen. Vandaag de dag, met sociale media en onze gsm's en internet, zijn we meer dan ooit verbonden met elkaar. Met als gevolg dat je continu 24/7, elke minuut, elke seconde van de dag in contact komt met de meningen van mensen over vrijwel elk onderwerp dat je kunt bedenken. Elke minuut van de dag. Je kunt de gsm bovenhalen binnen 1 seconde, 1 swipebeweging maken en je bent in 1 keer verbonden met iedereen op heel de wereld. Terwijl vroeger, als je iemand zijn mening wou horen, dan moest je ofwel op straat begeven, in de winkel of iemand aanspreken op straat, ofwel op café, aan de toog. Maar buiten die plekken, buiten die gemeenschappen, buiten die groeperingen, misschien buitenshuis bij bepaalde communities waar je onder bevond, maar buiten die groepen en buiten die plekken kwam je nooit in contact met andermans meningen. Mm-hmm. Er is een tijd geweest dat sociale media, nieuwsmedia, de radio, internet, dat allemaal niet bestond. Dat je gewoon nooit wist wat de meningen was van mensen over heel de wereld. Nu weet je letterlijk wat de mening is van iemand die helemaal aan de andere kant van de wereld leeft. En het probleem is, er zijn zoveel mensen op de wereld, dat je continu bestookt wordt met die meningen. En dat geeft mensen ook het gevoel dat mensen vandaag de dag veel mondiger zijn geworden. De realiteit is, mensen zijn altijd mondig geweest. Je kunt helemaal teruggaan tot de Romeinse tijd of de Griekse oudheid. En dan als je die geschriften erop naleest, als je die bestudeert, ziet je dat ook toen al mensen heel mondig waren. Dat is een algemene tendens onder de mensheid. Bijvoorbeeld als men nu zegt van de jeugd van tegenwoordig die zijn lui, de jeugd van tegenwoordig die zijn voortdurend iedereen aan het cancelen, de jeugd van tegenwoordig is allemaal links progressief georiënteerd. Als je dan teruggaat naar de Griekse oudheid en de geschriften erop naleest, dan zie je dat men toen op exact dezelfde manier praatte over de jeugd van toen.
Tuurlijk.
Maar de jeugd van toen, die liep niet rond met een gsm toen. Die zaten niet constant op een smartphone, die hadden geen sociale media. Maar als je die geschriften erop naleest, worden daar exact dezelfde dingen gezegd als de dingen die nu ouderen en senioren zeggen over jongeren. Dat jongeren zogezegd tegen niks meer kunnen, dat jongeren iedereen monddood willen maken, dat jongeren niet, tolerant zijn voor de intolerantie. Ook die dingen werden toen gezegd. Het is eigenlijk iets dat telkens opnieuw terugkomt, het is een wederkerend iets in de mensheid, dat telkens in elke decennium, in elke eeuw, in elke tijdsperiode door de mensen, door de gemeenschappen op dat moment eigenlijk worden herhaald. Telkens opnieuw. Dus het is er altijd al geweest, dat cancelen. En ik herken ook dat dat mogelijk is en dat dat bestaat, dat het gebeurt. Maar dat is er altijd al geweest. Maar door sociale media worden wij continu belaagd met meningen en hebben wij het gevoel heb ik het gevoel dat er in één keer heel veel mensen zijn die niet meer kunnen lachen met dingen. Dat er heel veel mensen zijn die heel gefrustreerd zijn. Die eigenlijk problemen hebben met het kleinste ding. Maar dat is omdat er zoveel mensen zijn. We zijn met miljarden op deze planeet. En die zijn, een groot deel daarvan zijn allemaal verbonden met het internet. Dat je dat gevoel krijgt dat mensen veel mondiger zijn geworden. Maar die mondigheid is er altijd al geweest.
Het enige wat veranderd is...
onderschatten die rol van sociale media.
Het enige wat veranderd is macht. En mogelijkheid elkaar te bereiken.
Ja, voilà. Want daar wil ik nu op ingaan, aangezien we het toch over internet hebben. Ik wou eigenlijk dat voorbeeld aanhalen voor de pauze, toen ik al over cancel culture bezig was. Er is geen cancel culture. Er is wel de mogelijkheid het altijd voor mensen om elkaar te cancelen. En waarom is er geen cancel culture?
Om elkaar uit te roepen. Niet cancelen, uitroepen. Voilà. Ik kan u niet cancelen, hebben... ik kan u wel uitroepen.
Voilà. Uiteindelijk zit jezelf de persoon die je eigen cancelt. Als jij besluit op basis van dingen die mensen zeggen om een stap achteruit te zetten, dan zit jij degene die dat heeft gedaan. Maar aangezien we het toch over internet hebben, sociale media, want we hebben al aangehaald een paar keer dat het gaat over machtssystemen, hè? En dat het gaat over een bepaalde machtspositie te bekleden.
It's all about power and money, bitch. It's all about power
inderdaad.
And money.
Een perfect voorbeeld is Google, dat wou ik aanhalen voor de pauze. Google ook, ter functie van het behouden van hun macht, om een machtsmonopolie te kunnen behouden, op hun platform YouTube, die doen aan heel veel censoring. Censureren bepaalde YouTube-video's. En niet de dingen waarvan je denkt dat ze censureren.
Ze censureren vooral social movements en die geven heel veel platform aan vieze, vieze, vieze mensen.
En niet alleen dat, niet alleen dat, want het voorbeeld dat ik wil geven is meer voor de techneuten onder ons, voor de IT'ers. Bepaalde YouTubers die zich bezighouden met ethical hacking. Bepaalde YouTubers die zich bezighouden met van hoe kun je ervoor zorgen dat je bepaalde privacy inbreuken. Dat komt kijken bij het gebruiken van Google-diensten, hoe je die kunt omzeilen. Want die video's, daar is niks mis mee, die video's worden gecensureerd door Google, die worden offline gehaald. En daarin zie je, er is geen cancel culture. Omdat je zegt dat dat in het kader ligt van cancel culture, zeg je eigenlijk dat Google ook in die cultuur is opgegroeid en ontwikkeld geweest. Ja, dat klopt niet. Het heeft met macht te maken, met monopolie. Het heeft met oligarchie te maken. Het heeft te maken met eigenlijk er willen voor zorgen dat je in die positie kunt blijven zitten.
True.
En dan ga je dingen doen om andere mensen monddood te maken, om andere mensen het zwijgen op te leggen, wat je nu in de huidige hippe taal cancelen kunt noemen. Maar eigenlijk is dat gewoon monddood maken, die mensen proberen te marginaliseren, te minimaliseren.
I want to fight that one. Want we zijn nog steeds aan het preken over wat is cancelen. Dus je zegt dat monddood maken, ja en nee. Dus als het gaat over bepaalde mensen echt eindigen, een carrière eindigen, ja, dan monddood maken. Maar moet, ik heb vooral het idee dat cancelen basically betekent, als je het erover moet nadenken, cancelen gaat vooral over mensen die in het verleden niet gewend waren om kritiek te pakken of gevolgen te pakken van wat ze hebben gedaan of gezegd. En vooral van mensen van onder hun of mensen met minder macht of minder standing om daar de gevolgen van te dragen. Die ontdekken dat voor de eerste keer en die hebben dan een hele groep mensen gemobiliseerd om hen te beschermen. Cancel gaat over van voor de eerste keer zijn er bepaalde mensen die gevolgen dragen op basis van de crazy shit they say or do. Ja. En sommigen zeggen cancel culture is net zoals de nazi's, die enige culturen, die enige mensen carrière. Ik zou liever zeggen, let's call it I don't fuck with you anymore culture. Met andere woorden, als jij crazy shit zegt, dan zeg ik vanaf nu I don't fuck with you no more. Of anders, of ik zeg tegen al mijn vrienden en collega's, we gaan die boycotten. Dat is een mooie term, maar ik kan ook gewoon zeggen, vanaf nu we don't fuck with you anymore. Bijvoorbeeld, ik steun Ben & Jerry's elke maand, want zij zijn echt een social movement bedrijf. Maar andere bedrijven, die geef ik niks meer. Ben ik ze aan het cancelen? Eindig kunt bestaan? Nee. I just don't fuck with them no more.
Ja. Dat is heel belangrijk. Die nuance. Waarom? Want dat ligt in de lijn van die sociale media dat is opgekomen. Hè? Omdat je vroeger nooit in aanraking kwam met al die verschillende meningen, werd je het ook niet gewoon om die meningen te horen. Want dat is wat jij zegt eigenlijk. Mm-hmm. Mensen zijn dan niet gewoon en hebben dan het gevoel dat ze gecanceld worden als iemand in één keer heel hard op de bal kan spelen. Op de bal spelen wil zeggen inhoudelijk aanvallen. Dus niet op de persoon spelen, maar eigenlijk laten zien van kijk, wat jij inhoudelijk zegt, daar ben ik het mee oneens. Dat is me niet gewoon, omdat dat vroeger nooit gebeurde. Vroeger, als je mening zei, was dat tegen heel specifieke mensen, ja. Een heel kleine groep mensen, en vaak waren er ook nog eens mensen
onaanraadbaar,
die dezelfde mening hadden als u. Hè?
Vooral...
Want je kwam in communities buitenshuis die eigenlijk hetzelfde dachten als over u.
Die mensen die we nu cancelen, die waren vroeger onaanraakbaar. En dat is wel weggevallen
ja.
nu.
Voilà. En nu zit je dan met het probleem dan, omdat ze dat niet gewoon zijn. Dus dat is dat onevenwicht, machtspositie en niet machtspositie. Dat als men nu ja, in aanraking komt met die grote waaier en vrije meningsuiting, want dat is het uiteindelijk. Iedereen is nu zijn recht op vrije meningsuiting aan het gebruiken. Iedereen gebruikt dat continu. Sociale media is een soort platform geworden om op te kunnen discussiëren en te praten. Ook al haat ik dat. Ik wil niet dat sociale media dat platform is, maar we moeten het onder ogen zien. Voor heel veel mensen zijn de sociale media van vandaag de agora geworden van vroeger. Wat vroeger de Griekse agora was, op het marktplein discussiëren met anderen, is nu de sociale media geworden. Ik haat dat dat is. Ik heb liever dat dan het echt gebeurt. Ja, ja. Maar we kunnen dat niet ontkennen.
Het echt is ook niet fijn. Hè? Als ze bij de kapper beginnen praten over u en dan gaat naar de volgende dorpszaak, dat is ook niet fijn. Ja. Maar nu is het gewoon wereldelijk geworden.
Ja. Voilà. En dat is het probleem, omdat mensen daar niet gewoon zijn. Ik haat het om te doen, maar ik ga toch weer terug moeten zeggen. Wetenschappelijk onderzoek. Dat zien dat de hersenen van de mens maar een beperkt aantal prikkels kunnen verwerken. Omdat er is echt een limiet aan prikkels dat we kunnen opnemen per dag. Op een bepaald moment gaat je hersenen selectief bepaalde prikkels moeten, de focus daar niet op leggen. Die bepaalde prikkels gaan uitdoen doven, terwijl die er wel nog zijn, omdat anders zouden we gek worden. En dat ligt nu in lijn met sociale media. Je komt met zoveel dingen in contact dat we daar niet gewoon zijn, dat we het gevoel hebben dat als iemand vrije meningsuiting gebruikt tegen ons, dat we monddood gemaakt worden. Mm. Maar daar ligt het probleem. Mensen snappen niet dat er een verschil is tussen vrije meningsuiting en vrijstaan van kritiek en weerwoord.
Ja, ik... Mag ik zien? About that. Dus inderdaad, het gaat vooral over gevolgen een keer dragen voor de eerste keer. Maar om weer terug te gaan naar die groep die terecht tegen de woke is, namelijk... Soms worden mensen legit gecanceld of hun carrière vernietigd. Terwijl ze het niet helemaal verdienen. Bijvoorbeeld als iemand op school... Dat hoor ik continu. And what about those college professors who lose their jobs for saying one or two things? Ik ga het zo zeggen. Ik werk op een universiteit. Ik begin gewoon niet over sociale movements. Maar soms, wanneer de issue het toestaat, raak ik wel een issue aan. Maar ik ben niet bezig met mijn studenten te indoctrineren. Anderen misschien wel. En dan kunnen ze inderdaad echt gevolgen dragen die heel erg kunnen zijn. En sommigen, they deserve it, man. Kill those. Ja. Vernietig hun hele carrière. Maar inderdaad, sommigen die worden te snel gecanceld of ontslagen. Maar dat is niet het gevolg van cancel culture of bepaalde mensen die aanvielen. Dat is vooral het gevolg van dat je werkgever een reactieve snul is die bang is om even daarover mee te gaan. Die gewoon denkt van, het is misschien makkelijker gewoon als die mensen loslaat.
Ja. Ja. Vaak gaat het om individuen of grotere instanties, zoals we al hebben gezegd een aantal keren, die in een bepaalde functie zitten, in een bepaalde positie, en die dan dingen gaan doen ter functie van bevorderen van het behouden van die positie.
Dus
daar komt het eigenlijk op neer. En we moeten ook begrijpen, vandaag de dag hebben we een geglobaliseerde wereldeconomie met heel grote multinationale bedrijven. Bepaalde macht is heel sterk versnipperd verdeeld. Dat speelt ook mee in heel dat cancelen. Mm-hmm. Ik had het voorbeeld van Google aangehaald. Dat sluit er ook bij aan. Dus er is inderdaad geen cancel culture. Maar er is wel een vorm van canceling. Maar die canceling is er altijd geweest. Maar hoe die vandaag tot uiting kan komen, is gewoon anders op dat vlak. Omdat er vandaag andere mogelijkheden zijn met sociale media en alle grote techbedrijven die er zijn, zoals Google, Apple, maar ook bedrijven zoals Amazon. Dus mensen moeten begrijpen, cancelen zal er altijd zijn. Dat was er vroeger in het verleden, dat zal er nu in het heden zijn en dat zal ook in de toekomst zijn. Maar afhankelijk van hoe die maatschappij in de context dan is, afhankelijk van de technologische ontwikkelingen, de wetenschappelijke vooruitgang, welke internationale tendensen dan aan het gaan zijn, dat bepaalt hoe fel we in contact komen met die vorm van canceling. Dat is eigenlijk hetgene wat meespeelt. Dat kan dat?
Ja, dus...
Ik hoor je niet meer.
Nee, ik was even iets anders zeggen, ik heb de microfoon geduimd. Maar
ik dacht even...
Het is inderdaad dat wat gezegd, maar het is ook, hoe noemen ze dat? Sommige mensen zeggen altijd van, vrije meningsuiting is één, en de vrije markt van ideeën is het andere. Dus de vrije meningsuiting, kom ik zelfs op, maar de vrije markt, mensen zeggen heel vaak de vrije markt, maar die beseffen niet dat ik, als je gecanceld wordt, dat is puur het gevolg van die zogezegde vrije markt van ideeën.
Exactly.
Namelijk, het gaat enkel over geld en macht en de reactiviteit van het bedrijf. Dus als uw werknemer domme shit op internet zegt, Sommige bedrijven zeggen, ja, ik ga die loslaten, want ik heb dit niet nodig en ik vind het wel iemand anders. Iemand anders zegt van, ja, we hebben deze shit niet nodig, we gaan die direct loslaten. Een ander zegt, ik ga die toch bijhouden, want ja, ik vind echt niemand anders. Het gaat over geld, macht en reactiviteit. Sommige bedrijven reageren heel snel. Dus daar is weer een vrije markt. En dan komt de vrije markt van ideeën en vrije meningsuiting. Dus je hebt de vrije recht om te zeggen wat je wilt. Je wordt niet vervolgd. Voor degenen die luisteren, je wordt niet vervolgd op je ideeën.
Ja.
Door de wet niet. Je wordt gewoon sociaal afgerekend op de gekke dingen die je zegt. En soms heeft dat ontslag als gevolg. Soms heeft dat te maken dat uw zus, uw broer, uw papa niet meer met u wil praten. En soms gaan mensen letterlijk denken, ja, die mens die moet gewoon niet meer in deze maatschappij rondlopen. Maar je hebt nog steeds een vrije recht van meningsuiting.
Ja, zou ik daar even de cirkel mogen rondmaken?
Tuurlijk.
Op basis van wat je nu zei. Want we hebben al bij gezegd dat geen cancel culture bestaat. Hè? En hoe kun je dat samenvatten onder wat jij net hebt gezegd? Dat is heel goed. Er is een verschil tussen sociale gevolgen en verschil tussen juridische gevolgen. Sociaal is wat tussen de mensen zich afspeelt. Daar heb je als samenleving moeilijk vat op, want je kunt moeilijk gaan controleren wat iedereen doet. Je kunt moeilijk een geweer tegen iedereen zijn hoofd gaan houden en zeggen, jij moet zo, zo en zo je gedragen. Dit is het gedrag dat je moet stellen. Nee, mensen zijn onvoorspelbare wezens. Er zijn heel veel mensen op deze planeet die interageren allemaal met elkaar. Met als gevolg ook dat er bepaalde sociale gebeurtenissen gaan zijn, bepaalde sociale gevolgen, die jij niet in de hand hebt vanuit een maatschappelijk institutie. En die dingen gebeuren, daar heb je geen vat op. Juridische gevolgen is iets wat plaatsvindt binnen het juridisch systeem. En als iets plaatsvindt binnen het juridisch systeem, dan wil dat zeggen, feitelijk, dat dat iets is dat met de cultuur wordt meegegeven. Als justitie bepaalde mensen in die zin gaat cancelen, in die zin gaat vervolgen, dan zit je met een dictatoriaal regime.
Which they don't.
Dan zit je, en zo zijn er landen, hè. Dan zit je met een dictatoriaal regime. En dan is het wel een cultureel gegeven. En als je dan zou zeggen, er zijn meerdere landen die dat doen, of heel de wereld is zo, ja, dan kun je spreken van een wereldwijd fenomeen van cancel culture. Maar het probleem is, als er geen juridische gevolgen zijn, als jij niet juridisch afgestraft wordt voor een tweet die je hebt gepost, of voor iets dat je op sociale media hebt gezegd, dan is er geen sprake van cancel culture. Omdat dat iets is wat tussen de mensen al speelt. Maar er zijn zoveel mensen dat je niet kunt zeggen, die mensen behoren allemaal tot dezelfde cultuur. Dat kun je niet zeggen. Bijvoorbeeld, Nazi-Duitsland, wat daar gaande was, had ook effect op de manier waarop justitie daar werd uitgebouwd.
Dat is een heel andere context. Heel andere context.
Heel andere context, maar ik wil maar gewoon zeggen, daar was wel een cultureel aspect gaande dat beïnvloed werd door de huidige tijdsgeest op dat moment. En door de context dat toen bezig was. Maar dat is hier niet het geval als we het hebben over cancel culture.
Dat is waar.
Dus het gaat niet over een cultuur. Het gaat er ook gewoon om, ik wil mensen meegeven, wees voorzichtig met het gebruik van dergelijke termen.
Ja, zeg,
weet
zeg
wat
een stomme
termen
shit.
Zoals cultuur betekent.
Ah, zo, ja.
Het gaat niet gewoon over stomme shit zeggen. Weet wat die termen betekenen. Er gebeurt canceling, hè, daar hebben we het net al over gehad. Maar dat wil daarom niet zeggen dat er sprake is van een cultuur die met de papfles wordt meegegeven. Ja. Want dan moet je insinueren dat ook tech-giganten zoals Google bepaalde dingen zoals dat ook met de papfles hebben meegekregen op een of andere manier bij de ontwikkeling van dat bedrijf. Het gaat er niet om. Het gaat erom, een bedrijf begint klein. Hè? En uiteindelijk met het groeien, als een bepaalde machtspositie kan gaan vastgrijpen, dan wil dat ook die machtspositie gaan behouden. En dat heeft niks met een cultuur te maken. Dat is eigenlijk gewoon hoe machtssystemen werken. Dat is niet alleen bij bedrijven, dat is ook bij de politiek, dat is ook bij groeperingen, radicalen, dat is overal
en
zo.
En meestal gaat het gewoon over van, wilt die ene groep u nog beschermen? Rendeert het nog? Mm-hmm. Of zeggen ze, oké, we handen af en laten de wolven die maar opeten. Maar dat is meer een economische of gewoon een renderingskwestie voor dat groepje en niet voor heel de wereld.
Nee, inderdaad.
En ook, tenslotte, ook zeker meegeven, voor mensen die nog steeds geloven, cancel culture en ding. 1. Niemand is uw megafoon verschuldigd. Je mocht zeggen wat je wilt, vrije meningsuiting, maar niemand is uw megafoon verschuldigd.
Ja. Je hebt recht op vrije meningsuiting, maar je hebt niet recht op een vrij podium elke seconde wanneer je dat wilt.
En ook die social media's, dat zijn nog steeds privébedrijven, die maken hun regels, die kunnen erop flikkeren zodra ze dat willen. Daar heb je niks tegen te vechten. Ook, je zit vrij om te zeggen wat je wilt, maar je zit niet vrij van sociale gevolgen. Je kunt zeggen, ik haat mijn job, dat is één ding. Maar als je op online zegt, ik haat mijn job, en je tagt dan je eigen werkgever, wees bewust dat je ontslagen gaat worden. En tenslotte, we gaan daar, we hadden ook verschillende voorbeelden van die we hebben kunnen aanhalen vandaag. Namelijk, waar wij cancel culture en de wokies hebben zogezegd de wereld kapot gemaakt, maar eigenlijk not really. Je hebt gezegd Greens, maar je hebt ook FC de Kampioenen, die systematisch fucked up shit deden. They are still out there. Die zijn gewoon gestopt omdat ze na zoveel jaren niks meer te vertellen hadden. En een van hun krachtpatsers gestorven is. Rest in peace, Sophie. Dan heb je Friends, die gewoon toxic as fuck is. Maar ik vind dat wel, soms was dat grappig. Ik zelf vond het niet grappig, maar anderen vinden het geweldig. Still out there, kijk vrij. The Simpsons, met bijvoorbeeld Apu, die Indiër. Dat was toxic as fuck. En de voice van die man die heeft zelf gezegd, dat was toxic as fuck. But they're still out there. So, they're still out there. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, in Amerika was de laatste tijd zoiets, Dr. Seuss boeken. Dr. Seuss is zoals wij heel veel kinderboeken hadden die geweldig zijn, ieder kind kent. Die zei, die worden gecanceld, omdat één of twee boeken werden gezegd van, we gaan die niet meer blijven bijmaken. En de Republicans in Amerika waren continu bezig van, ja, maar Dr. Seuss wordt gecanceld. Alsof ze niet door hadden dat we midden in een global pandemic zitten, waar er grotere problemen waren. Was dat hun enige ding waar ze mee bezig waren? Echt letterlijk het enige ding waar ze mee bezig waren. Maar nee, die werd niet gecanceld. Gewoon één boek werd niet meer uitgegeven. Het gevolg is wel, die hebben veel meer boeken verkocht door al die reactieve anti-cancelaars blijkbaar. En dat is ook weer de zachtzijde van de grifters. Dan, mensen gebruiken de term cancelen om zichzelf daarna als slachtoffer te maken. En dan kunnen ze erop griften op basis van dat. Dan een ander voorbeeld, makkelijk. Kevin Hart, die ging ooit ook bijna de Oscars hosten. Niemand kijkt nog naar die shit, maar oké. Die ging ooit bijna de Oscars hosten, maar op basis van een tweet van tien jaar geleden, waarbij die zei, als mijn zoon ooit een gay wordt, moet ik hem niet meer. Mocht je het niet meer doen. En in plaats van te verontschuldigen, is hij double downed en die mocht de Oscars niet hosten. Ja, hey, je had gewoon kunnen verontschuldigen of kunnen zeggen, ja, ik geloof er nog steeds in, maar dan moet je beseffen, de wereld is u niks verschuldigd als jij gewoon slechte waardes hebt, whatever, fuck je carrière dan. Maar zijn carrière is nog steeds gaande. Dus al die mensen die...
Ja, het is net juridisch vervolgd is geweest voor die tweet en die uitspraak.
Die heeft gewoon één kans laten schieten op basis van zijn slechte ingesteldheid.
Ja.
Dus... Voor mij, ik denk dat ik gewoon weer rond zijn, maar je mag nog zeker alles zeggen wat je wilt. Maar gewoon zeggen, wokeness, algemeen, is a good thing als je het niet te toxic doet. Anti-wokeness, ik snap het van waar het komt, omdat dat soms te aanvallend voelt voor sommigen. Maar als je nog steeds zegt, van op basis van die paar aanvallende situaties wilt je er tegen zijn, dan denk ik gewoon dat jij gewoon het nooit hebt gemeend en gewoon wilt in jouw conservatieve, in jouw fouten oude wereldbeelden blijven, fair enough, whatever. En ten derde, cancel culture bestaat niet. Het enige wat nu bestaat is de vrije markt van ideeën, de vrije mening en de vrije gevolgen van uw sociale consequenties bestaan nu wel. En je kunt inderdaad heel veel standing verliezen als je blijkbaar een shitty person bent of shitty things zegt. Moet je niet verward over zijn. Mm-hmm. Dat is gewoon het gevolg van wat jij zegt of wilt doen of whatever. Ja. En er zijn mensen die online nu kapot maken of online mobs die bestaan die heel te ver kunnen gaan. Maar algemeen, als je wordt gecanceld, als je het zo mocht noemen, dan is dat waarschijnlijk omdat jij een fout ingesteld hebt die je niet wou aanpassen, omdat je misschien een shitty person wou zijn, of een grifter bent, maar algemeen, I'm out. Daarom ook deze aflevering niet hebben, Maxime. Fuck it. Drop microphone.
Well done. Mijn stuk voor af te sluiten... heel die cancel culture en het woke gedoe en de woke beweging en politieke correctheid. Mensen moeten begrijpen, als jij die cancel culture, dus aanhalingstekens, bijvoorbeeld zorgen dat niet meer bestaat, daar is maar één oplossing voor. En dat is het recht op vrije meningsuiting al schaffen. Want het gevoel dat die cancel culture is, het feit dat mensen gecanceld kunnen worden, op basis van dingen die gezegd of gedaan zijn geweest, is een onvermijdelijk gevolg dat je onmogelijk kunt uitsluiten door het hebben van een recht op vrije meningsuiting. Door het installeren van een recht op vrije meningsuiting, door dat te hebben, door het feit dat iedereen daar beroep op kan doen, heb je onvermijdelijk sociale gevolgen. Met andere woorden, je kunt nooit alle sociale gevolgen uitsluiten. Hoe gaat je dat doen? Dat gaat niet, dat is onbegonnen werk. En als je dat wel wil uitsluiten, specifieke sociale gevolgen die je niet zinde, wat kan, hè? Want er kunnen effectief sociale gevolgen zijn die eigenlijk niet goed te praten zijn. Ja, dan zit je natuurlijk met het probleem dat dat niet allemaal uit te sluiten is, dat je dat niet allemaal kunt beperken. En dat de enige manier om dat wel te doen is, is door iedereen een cocon te houden en iedereen zijn recht op vrije meningsuiting af te pakken. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat is een wereld waar ik niet naar uitkijk. Wat je wel kunt doen, is ervoor zorgen dat we in een democratisch systeem leven, in een democratisch land, met een efficiënt, structureel goed justitiesysteem. Dat we niet in een wereld terechtkomen waar mensen voor het uiten van een vrije mening juridisch vervolgd worden. Tenzij je iets zegt wat eigenlijk neerkomt op het oproepen tot actie wat betreft haat en geweld. Als ik ga zeggen, morgen wil ik dat iedereen samenkomt om een aantal allochtonen te aan elkaar staan aan dat station in Leuven. Ik zeg nu maar, ja, dat is een oproeping tot geweld en haat. Dat is wel degelijk juridisch vervolgbaar. Dat is juridisch vervolgbaar omdat dat een effectieve actie is. En eigenlijk een effectieve actie is geen mening. Als ik zeg, ik wil dat morgen iedereen naar daar komt en dan gaan we dat doen, we gaan die mensen afslaan, dat is geen mening. Je kunt wel op basis van die actie die ik wil uitvoeren, kunt je wel raden van wat mijn mening is over die groep mensen. Dat kunt je wel raden, maar ik heb niet letterlijk mijn mening gezegd, ik heb een actie gezegd.
Het is nog steeds een mening,
maar die actie is strafbaar.
Het is nog steeds een mening, but that shit will get you killed. Allee, dat gaat je gevolgen voelen. Niet enkel sociaal, maar ook juridisch misschien.
Ja. Maar ik wil maar gewoon zeggen, dat zijn zaken waar je wel juridisch voor vervolgd kunt worden. En daar moeten we op toezien. We moeten erop toezien dat we een fatsoenlijk werkend justitiesysteem hebben, dat we ervoor zorgen dat onze democratische rechtsstaat, dat die nooit ondermijnd wordt, dat die niet wordt afgebroken, dat die niet wordt geminimaliseerd, dat die niet wordt gerelativeerd. En zo zijn er politici die eigenlijk spreken over bepaalde rechters als wereldvreemd. Dat is een gevaarlijke tendens, maar dat is misschien nog een onderwerp van een andere aflevering. Ik kan maar gewoon zeggen, sociale gevolgen, je kunt nooit alle sociale gevolgen uitsluiten. Dat gaat niet, je hebt daar geen vat op. En zeker niet aangezien met zoveel mensen zijn op deze wereld. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik nog wil meegeven als laatste omtrent die cancel culture. Eigenlijk komt erop neer, als je er niet tegen kunt om het recht op vrije meningsuiting af te pakken, wat ik volledig begrijp, terecht, dan is er nog één manier.
Huh?
En dat is eigenlijk ervoor zorgen dat je minder in aanraking komt met al die meningen. En dan moet je je afsluiten van sociale media. Maar dan, ja, dat is heel moeilijk natuurlijk. Dat is niet zo evident om zomaar te doen. Maar dat is een andere manier dat je kunt doen. Je komt gewoon niet meer in contact met die meningen.
Maar het zal je nog steeds wel...
En je verliest je recht op vrije meningsuiting niet. Hè? Het wil niet zeggen dat je niet op sociale media kunt, dat je je mening niet kunt uiten. Hè? Je kunt nog steeds je mening zeggen. Er is niemand die je huis is binnengedrongen, u komt ontvoeren, u in het gevangen gooit, omdat geen politieke oppositieleider bent, zoals in Rusland, hè? Tegen Poetin. Dus dat is nu wat daar in Rusland aan het gebeuren is, met die oppositieleider tegenover Poetin. Dat is nu een vorm van cancel culture tussen aanhalingstekens. Dat is nu een vorm van in een samenleving, gemeenschap leven, waar je ook juridisch vervolgd wordt voor wat je doet of zegt. Dat is een voorbeeld daarvan. Maar dat gebeurt niet bij mensen die sociale media niet meer gebruiken. Ik wil niet zeggen dat je sociale media niet meer gebruikt, of omdat je van sociale media bent afgegooid, dat je daarom niet helemaal doodgemaakt bent. Er is niemand die binnen je huis, binnen je eigen huis is binnengedrongen in je privé, in je privacy, en u is komen ontvoeren. Dat is wat gebeurt in antidemocratische landen. Dat is wat gebeurt in China, dat is wat gebeurt in Rusland. Maar dat is niet wat gebeurt hier bij ons. Ja. We leven in een democratische rechtsstaat en we mogen daar blij mee zijn.
True. True, pretty much. Okay. Ronden we af?
Dat was mijn eindstatement.
Helemaal on the money. Het was een goede lange aflevering. Ik ben blij met de...
Ja, hoe lang zijn we bezig geweest?
Ik denk 1,5 uur of zo. Cedric zal het ons wel vertellen.
1:05.
Alleszins.
Ja.
Ik zal het gewoon maar opnieuw zeggen. Ik wou deze aflevering niet doen, maar ik ben daar wel trots op.
Ja, de reden, ik wil nog misschien heel kort als slot zeggen, de reden ik het wou doen. Dus nogmaals, het gaat niet over die termen. Het gaat over heel de inhoud erachter. En niemand heeft het over de inhoud. Mm. Iedereen heeft het over de termen. Mm. Iedereen heeft het over die denkbeeldige vijanden. Mm. Links en rechts zijn tegen elkaar bezig en die zijn eigenlijk tegen een soort stroopop versie van elkaar aan
het vechten. Het is vooral de online wereld... En de politieke wereld die dat uitvechten. Maar de mensen onderling, die hebben meestal geen persoonlijke problemen. Doorgaans hebben geen problemen.
Voilà. Dat is echt, als je met iemand op café zit en je praat er één op één tegen, face-to-face, dan merk je dat mensen veel toegevelijker zijn. Mensen eigenlijk, dat je het op veel vlakken eens bent met elkaar. Maar het is gewoon inderdaad in die online mediawereld, zit je tegen stroopopversies van elkaar aan het vechten en daarover aan het discussiëren. Wat zijn stroopopversies? Zoals ik al zeg, dat zijn denkbeeldige verhalen, versies, feiten, gebeurtenissen die eigenlijk er niet zijn, maar die gemaakt zijn geweest door een bepaald beeld of perceptie dat aan de hand is gewerkt. Door mediafiguren, door politici, door sociale media, ik zeg nu maar. En dat wil ik mensen duidelijk maken met dit slot. Mm-hmm. Met deze aflevering vooral. Er is een hele inhoud waar we niet over babbelen. We zijn ook bezig over dingen die er niet zijn.
True.
Oké. Dit was de derde mm-hmm. episode, denk ik, van het derde seizoen van Wat zeggen ze? Ik hoop dat het een beetje te volgen was. Dit was weer een lange episode. voor de volgende keer komt Café Talk nummer 2 eraan.
Niet te veel weggeven.
We gaan nog niet weggeven wat we gaan doen tijdens Café Talk nummer 2.
Anders zijn we er dan vast.
En er is ook nog een aflevering gepland na die Café Talk 2. Daar gaan we ook nog niks over weggeven. Maar dat is ook eentje waar ik naar uitkijk.
Yes, me too.
En dan hopelijk na die aflevering, dan zijn we ondertussen in juni. Normaal kunnen we dan eindelijk de aflevering doen met Manu Kersen, die rouwexpert.
Nu heb je één keer zijn naam gezegd. Tot nu toe wisten we niet wie dat was.
Oh shit. Ah ja, dat had ik vorige keer nog niet gezegd. Oh, kut. Maakt niet uit. Kunnen we eindelijk die aflevering doen met hem. Tegen dan zouden we misschien wel een datum vastgeprikt moeten kunnen hebben.
Ja.
Oké. We gaan het hierbij laten.
We zien.
Kamba, ik vond het lekker en ik vond dat je heel genuanceerd was vandaag. Ik weet niet wat er met u gebeurd is, maar...
Ik heb mijn woede even weggestoken. Ik weet het niet. Anyway.
Oké.
Hoe zeg jij meestal dag-dag?
Hoe ik meestal dag-dag zeg? Ja. Heb je als man tijdens deze warme zomermaanden ook vaak van die zwetende ballen? Nee, ik kan het nog steeds niet. Ik ga het hier belaten. Jongens, doei, tot de volgende.
Ik zou zeggen, get woke. And if you already are woke, dan zou ik stay with it. Hadi, tjallals.
Doei. Oké.
Okay. Zit je allemaal te verseren, ja?
Met licht een beetje aan het kijken.
Oké. Okay. Nu, kun je gewoon vlot inspringen zonder weer een intro.
Ja, maar wil je misschien dat ik wat reclame inspreek voor die intermezzo?
Tuurlijk, doe maar.
Oké. Heeft u soms tijdens deze warme zomermaanden ook last van zwetende ballen? Geen nood. Er is... Fuck, kan ik echt zo niet? Ik kan het niet zo.
Wat?
Nog eens. Heeft u als man tijdens de hete zomermaanden ook wel eens last van zwetende ballen? Geen nood. We hebben een nieuwe pas om... Oh, fuck this.
Geen nood. Donut.
Fuck it, ik kan het niet. Laat maar, we gaan gewoon direct inspringen op,
fuck it.
Op cancel culture.
Ik schrijf op 1930 beginnen weer. Alright. Yeah!